En ook vanavond, broeders en zusters, gaan wij naar het 8e hoofdstuk van het Johannes-evangelie. Tweede helft, tweede gedeelte van Johannes hoofdstuk 8, waarin niet al te veel gesproken wordt over de Heer Jezus, maar wel over, ja, wat moet ik zeggen, zijn tijdgenoten, zijn publiek, of zal ik meteen zeggen zijn tegenstanders. Dat hoeft het niet noodzakelijk te zijn, maar dat is het natuurlijk dikwijls wel. En als het dat niet is, wordt het gewoon niet opgeschreven. Maar waar het om gaat is dat wij in al deze hoofdstukken geconfronteerd worden met de vraag naar de identiteit van de Heer Jezus. En eigenlijk zou ik natuurlijk moeten zeggen de identiteit van Jezus van Nazareth. Want of hij de Heere, dat wil zeggen de Heere Christus is, ja, daar gaat het nou juist over. En dat is ook precies de vraag. Maar in dit hoofdstuk, of in het tweede deel van dit hoofdstuk in ieder geval, gaat het enerzijds natuurlijk nog steeds om wie de Heer Jezus is. Maar er komt een ander aspect bij, namelijk de vraag wie eigenlijk al die anderen zijn. En dat speelt hier een rol in de tweede helft van Johannes 8. Daarna wordt dat nog extremer, ben ik geneigd te zeggen, in Johannes hoofdstuk 9... Want daar worden inderdaad zelfs drie groepen naast elkaar gezet. Aan de ene kant uiteraard de Heer Jezus zelf. En daartegenover enerzijds de blindgeborenen en anderzijds de Farizeeën. En er ontspint zich daar, in mijn ogen althans, een nogal vermakelijke uiteenzetting. Een vermakelijke discussie. Niet dat het voor het vermaak bedoeld is, maar het blijkt uit hoe weinig men weet feitelijk van de schriften. En daar gaat het altijd over. Ook in hoofdstuk 8 nog. Hoofdstuk 8 vanaf vers 30, waar dan staat, als hij deze dingen sprak, en dat is dan natuurlijk de verwijzing naar het voorafgaande, de dingen die hiervoor uiteengezet werden, naar aanleiding van de vraag wie de Heer eigenlijk is, het licht der wereld, maar uiteindelijk zei hij, ik ben, door de vertalers weer wat verzwakt in vers 24, maar hij zei, deed dat de krachtige uitspraak. Ik heb u dan gezegd dat gij in uw zonde zult sterven, want indien gij niet gelooft dat ik ben, gij zult in uw zonden sterven. Met andere woorden, men zal geloven dat deze Jezus is de Heere. Namelijk, ik ben, want ik ben is de vertaling van de naam van Jehovah. Een korte versie, maar dat doet nou weinig ter zake. Men zou dat ook geloven. Men zou geloven in de Heer Jezus. Niet zozeer in Jezus van Nazareth. Men zou geloven in de Heer Jezus als de Heere en de Christus. Degene die in het Oude Testament was aangekondigd. En die ook daadwerkelijk de Heere en de Christus is. Sinds zijn uiterste verhoging. Met dank nogmaals aan de apostel Petrus. En zijn woorden in Handelingen 2. Deze Jezus, van Gods wegen gesteld tot Heere en tot Christus. In hem zou men geloven. En zoals later door de apostel Paulus herhaalt, geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult behouden worden. Dus wat men zou doen. Hoe dan ook, de Heer had zich dus toch min of meer voorgesteld als ik ben. Niet helemaal expliciet, maar toch duidelijk genoeg. En er ontstaat dus nogal wat oneenigheid over. En in verband met die dingen gaat hier de discussie verder. Als hij deze dingen sprak in vers 30, geloofden velen in hem. Af en toe kijk ik er eens wat commentaren op. Nou, om eens te kijken wat zo de gebruikelijke opvattingen zijn over zo'n vers. Tot mijn verrassing lees ik dan, ja, dus ze geloofden wel in hem, maar het is geen zaligmakend geloof. Ik weet nog precies waar ik het las. Kennen jullie Bijbel in de vertaling van het NBG? Dat ding kwam in de 50e jaren uit. Hoeveel delen het waren, weet ik niet meer. Van die groene boeken zijn dat. Bijbel, nieuwe vertaling met kanttekeningen dus. Want men meende dat als men een nieuwe vertaling maakte, moest er dus ook een met kanttekeningen komen. En die heeft men toen gemaakt. Dr. Egelkoort en een heleboel medewerkers. Ik moet zeggen, ik maak er nogal eens gebruik van, omdat er dikwijls wat zinnige dingen in staan. Misschien niet theologisch, dan toch in ieder geval historisch. En het is soms wel makkelijk om even snel enige tekstverwijzingen bij de hand te hebben. Zo werkt zoiets. Maar bij dit soort uitspraken zeggen ze, ja, ze geloofden wel in hem, maar het was geen zaligmakend geloof. Dan moet ik u zeggen, nee, misschien niet. Maar waarom dan niet? Want dat wil ik dan wel graag weten. Kijk, ik heb het niet voorgelezen omdat het zoveel tijd kost. Maar als ik het zou voorlezen, zou u zien dat aan het eind van het hoofdstuk precies dezezelfden die in hem geloofden, namen stenen op dat zij die op hem wierpen. Ze zouden hem stenigen. Zo gaat het verhaal. Want het idee is, ze geloofden in hem, maar ze zouden ook in hem moeten blijven geloven. En de Heer test dat vast uit. Kijk hoe ver ze meekomen. Nou, niet ver. Dus als men nou zegt, dit was geen zaligmakend geloof, dan moeten wij dat wel aannemen. En op grond van dat het ook zo blijkt te zijn in de rest van het hoofdstuk. Maar wat was er dan mis mee, is de vraag natuurlijk. Het antwoord is dat wij zouden geloven, en ook zij, in de Christus der Schriften. Ik weet niet eens of het een echt Bijbelse uitdrukking is, maar ik gebruik het toch altijd maar. De Christus der Schriften. Dat laatste laat ik gewoonlijk weg, omdat ik het vanzelfsprekend acht. Maar men zou geloven dat Jezus is, dan wel zou zijn, want daar gaat het hier helemaal verder niet om, maar dat hij is de Christus zoals in het Oude Testament, zoals in de Schriften aangekondigd, zoals door Gods wegen, van Gods wegen aangekondigd. Want daar gaat het over. Natuurlijk, dat heb ik hier al vele malen gezegd, maar ja, het komt steeds terug. Het idee blijft, men zou niet maar in de Heer Jezus geloven, want wat betekent dat dan helemaal? Men zou geloven in het woord Gods. En op grond daarvan zou men geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God. Weet u nog wat Petrus zei? Gij zei de Christus, de Zoon van de levende God. En hoe wist Petrus dat? Omdat hij geloofde in de woorden van de Heer Jezus. Nee, er stond vlees en bloed, hebben u dat niet geopenbaard. Hij moet er uit de schriften geweten hebben. Moet een vergelijking gemaakt hebben. U weet wel, dat is het thema wat zo vaak terugkomt. Meestal noem ik dan voor het gemak de Emmausgangers, omdat langzamerhand iedereen natuurlijk die geschiedenis kent. Zij kenden de Heer Jezus niet als de Christus. Niet op de Bijbelse wijze, maar dat kwam omdat ze de schriften niet kenden. En dat is ook waar vervolgens hier de discussie over gaat. Zij geloofden in hem, maar er zijn genoeg mensen vandaag de dag van wie je zou kunnen zeggen, ze geloven in Jezus. Op een of andere wijze. Nee, we zouden elkaar het niet meer noemen, tante Annie. Dat zouden we niet meer doen. Hè? Maar goed. Maar je begrijpt toch waar het over gaat. Men zou geloven in de schriften. En de Heer Jezus is degene in wie al de beloften Gods, en dus gewoon al de woorden Gods, ja en amen zijn. Zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in Christus ja en amen. En daarom kan van hem gezegd worden dat hij het woord is. In een soort beeldspraak. Prachtige metafoor overigens. Maar goed, geloven dus in de Heer Jezus als zodanig, in Jezus van Nazareth, zegt op zich niet zoveel. Men zou geloven dat hij is degene in wie al Gods beloften zouden vervuld worden. Eerder lazen we trouwens ook al in Johannes. En als hij te Jeruzalem was op het Pascha in het feest, geloofden velen in zijn naam, ziende zijn tekenen die hij deed. Maar of ze de schriften geloven, is nog maar de vraag natuurlijk. En dat blijft het punt, hè? Daar hebben we vorige keer ook over gesproken, over de vraag, over de kwestie van dat men zegt, ja, maar hij getuigt van zichzelf, dat is niet waarachtig. Nou goed, hij getuigde van zichzelf, zei hij, maar dat was nou eenmaal omdat hij het woord Gods doorgaf en dat getuigt van hem. En daar gaat het dus om. De Heer Jezus propageerde niet zichzelf, hij was niet bezig met een actie om stemmen te verwerven of iets dergelijks, om aanhang te verkrijgen of om gekozen te worden een keer tot, weet je veel, tot president van de Joodse staat of iets dergelijks, laat staan tot koning. Daar ging het allemaal niet over. Het ging niet over hemzelf. Essentieel voor de Heer Jezus is immers juist dat hij niet zichzelf predikte, niet zichzelf propageerde, niet zijn eigen recht zocht, integendeel. En juist dat maakt hem, ook in zijn bediening op aarde, tot de ideale zoon. Ik gebruik maar even gewoon termen die wij allen kennen. Misschien moet ik dan toch nog maar eens even op ingaan. Nu is al acht hoofdstukken dan bijna bezien hebben. Het mag dan zo zijn dat de algemene opvatting is dat wij in het Johannes-evangelie de Heer Jezus voorgesteld krijgen als God. U weet wel, hè? In Matthäus de koning, in Marcus de dienstknecht, in Lucas de mens, in Johannes God. Toch klopt het niet. Die laatste in elk geval niet. Als ik het moet zeggen, dan doe ik het voorzichtig. Dan zeg ik, de koning, de dienstknecht, de zoon des mensen en de zoon van God. Maar die kwestie zoon is essentieel. Punt is gewoon dat men op voorhand zegt, maar de zoon van God is God. Ja, nu wel. Maar het punt is nou juist dat de zoon van de vader degene is die aan de vader onderworpen is en dus de vader dient. Die niet zijn eigen belang zoekt, maar het belang van zijn vader. En dat hebben we in voorgaande hoofdstukken gelezen, ook in de eerste helft van hoofdstuk 8 en ook in nu vanavond de tweede helft van hoofdstuk 8. Waarom is hij de zoon? Of waarom zou hij de zoon zijn? Maakt me niks uit, maakt toch geen verschil in de praktijk. Waarom? Vanwege zijn volkomen gehoorzaamheid aan degene die dus zijn vader is. Daar gaat het maar om. Onderwerping. Dienstbaarheid. Hij zocht dus niet zichzelf. Men zou dus ook niet primair geloven in de Heer Jezus. Men zou geloven in God en dus in zijn woord. En als men dat doet, komt men vanzelfsprekend tot geloof in de Heer Jezus als de Heere en dus als de Christus. Daar gaat het om, dat is de volgorde. Nou, als hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Dan zegt hij, dat is mooi, maar nu dan. Jezus dan zeide tot de Joden die in hem geloofden, zie, om die categorie gaat het. En met hen raakte hij hier in discussie. En hij zei tot hen, indien gij lieden in mijn woord blijft, op termijn, ook na vandaag, indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen, en gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Hij zei dus gewoon, als dat zo blijft, als je mij blijft geloven, vertrouwen in mij stelt, dan ziet het er ongeveer zo uit in de toekomst. Bij andere gelegenheid zei hij, maar niet door deze mensen, zei hij, wanneer gij mij zult gevolgd zijn, juist in de wedergeboorte, dan zult gij zitten op tronen, zei hij tot de discipelen, specifiek. Exclusief dus, bij die gelegenheid. Hier zei het veel algemener, namelijk indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen, en zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken, in die volgorde. Het is een logische volgorde ook, men moet namelijk eerst de waarheid aanvaarden, om hem daarna pas en niet eerder, om hem daarna te verstaan. En daarna zal het verstaan van de waarheid ons ook daadwerkelijk vrijmaken. Het is een heel logische volgorde. Je kunt toch moeilijk beweren dat je eerst de waarheid moet verstaan om hem dan pas te kunnen aanvaarden. Ik probeer een paar namen niet uit te spreken, dus die laat ik nu even voorbij gaan. En nou moet ik bedenken hoe ik het anders moet zeggen. Het is het idee van als ik het niet begrijp, dan aanvaard ik het niet. Ook al komt het van God. Hebben jullie nog? Wat is dat voor arrogantie dat wij het eerst moeten begrijpen, alvorens dat te aanvaarden, wat het ook is. En met betrekking tot het woord Gods is het helemaal een absurde gedachte natuurlijk. Alsof wij God zouden kunnen begrijpen. Nou ja, misschien wel, maar het begint toch heus met eerst aanvaarden. En daarna komt het begrip pas. Ik geef ook altijd als aardig voorbeeld dat het evangelie dient gepredikt te worden. En men dient het aanvaarden. Aannemen heet zoiets bij gelegenheid. En pas daarna wordt aangelovigen, aan degene die aangenomen hebben, wordt uiteengezet hoe dat nou eigenlijk zit met het evangelie. Hoe het werkt. Hoe het in elkaar steekt, populair gezegd. En dat is de Romeinenbrief. U weet wel, de Romeinenbrief, wel degelijk geschreven aan gelovigen. Niet aan ongelovigen of onwetenden, aan gelovigen. Aan zij die het evangelie aanvaard hebben eerst. Aan hen wordt het uitgelegd. En aan anderen helemaal niet. Wordt gewoon gepredikt, gepropageerd, verkondigd of wat er maar wezen mag. Dat is de volgorde. Eerst de waarheid aannemen, daarna leert misschien nog begrijpen ook. Wellicht. Nou goed, maar hier staat het zo. Indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen, mijn volgelingen of mijn leerlingen. Zo kan de term ook vertaald worden. Hè? En zult de waarheid verstaan. Dat volgt daarna pas dus. Gij zult de waarheid verstaan. En vervolgens, en de waarheid, en in de praktijk het verstaan van de waarheid uiteraard, zal u vrij maken. Dat is de volgorde. Waarbij het dus weer gaat om licht en duisternis. Want het gaat om waarheid uiteraard altijd tegenover leugen. En zo sluit ik weer keurig aan bij het voorgaande schriftgedeelte. Ik ben het licht der wereld, die mij volgt zal in duisternis niet wandelen. En als je mij volgt, zul je de waarheid verstaan. Licht, waarheid. Zult gij de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Daar begrepen ze iets van, kennelijk. De waarheid verstaan niet, maar de waarheid zal u vrijmaken, begrepen ze wel enigszins. Want daar staat er meteen, zij antwoordden hem, wij zijn Abraham's zaad. We hebben nooit iemand gediend. Hoe zegt gij dan, gij zult vrij worden? Met andere woorden, zij zeiden, wij zijn vrij, wij hoeven niet vrij te worden. En op de achtergrond natuurlijk, we hebben geen verlosser nodig. De oude theorie van Israël als verlost volk, verlost uit Egypte, als Abraham's zaad, vervulling van de belofte aan Abraham, verlost uit Egypte, en dat is het dan, punt, einde van het verhaal. Maar als ze niet vrijgemaakt hoeven te worden, dat zal vrij zijn, wat moeten ze dan ooit nog met een Messias? Ik leerde, dat was niet op de zondagschool, maar op de lagere school, dat de Joden dachten, als de Messias komt, zal hij ons verlossen van de Romeinen. Met andere woorden, daar denken ze hier niet eens aan. Aan de Romeinse bezetting of overheersing. Ze waren niet vrij. En niet alleen wordt niet gedacht aan de Romeinse overheersing van het land, maar er wordt zeker ook niet gedacht aan de heerschappij van de zonde. Die speelde kennelijk geen rol. Ik weet niet waarom niet. Daar heb ik echt geen idee van, maar kennelijk speelt dat geen rol. Wat ik zo'n beetje gehoord heb over Joodse filosofie, dan wel godsdienst, is inderdaad dit, dat zondebesef daarin niet zo'n grote rol speelt. De hang naar eeuwig leven trouwens ook niet. Jodendom schijnt zich alleen bezig te houden, volgens de rabbi zelf, daar heb ik het van, schijnt zich alleen bezig te houden met het leven hier. Men gaat niet al te zeer gebukt onder een kwaad geweten of onder zondebesef of wat dan ook. Dat kan men zich ook niet permitteren, levend onder de wet, broeder. Maar goed, laat maar zitten. Maar zo is dat nou eenmaal. Met andere woorden, dat hele idee van we verwachten een Messias die Israël zal verlossen, dat mag dan officieel bestaan. In de praktijk betekent het niks, omdat men helemaal geen behoefte heeft aan verlossing. Men voelt zich vrij. Men is dat uiteraard niet. Dat men zich zo voelt, komt gewoon omdat men, dat men het niet zien wil en er geen oog voor heeft. Dat is het verschijnsel van die grote heggen en muren om de begraafplaatsen, denk ik altijd, om eens een sprong te maken. Men wil van de dood niet weten, maar de dood heerst. Men wil er niet van weten, dus vandaar die hoge muren en grote heggen. Je herkent ze meteen altijd, dat vind ik wel vermakelijk. Je herkent ze meteen. Ja. Maar men wil ze niet zien. U weet wel, een huis tegenover een begraafplaats is niet te verkopen. Ja, broeder, ik vind het niet verkeerd. Maar goed, nog eens een goedkoop huis zoeken. Maar het is echt zo. Nou goed. Maar men heeft geen besef van dat men slaaf is. En dat komt natuurlijk omdat men niet beter weet. Men is eraan gewend. Niettemin, in het licht van het woord Gods zou men zich dat wel degelijk bewust zijn. Althans bewust worden. Dat men niet vrij is en slaaf is. van de Romeinen in dit geval historisch gezien ook. Maar de Heer spreekt daar ook niet over. De Heer spreekt over de slavernij van de zonde. En zegt dan ook, vers 34, ja, moet je vers 33 eens lezen. Ze zeggen, wij zijn Abraham's zaad, hetgeen nog ter discussie staat, want hoe bewijs je zoiets? Maar vooruit, dat is een heel zwakke redenering hoor. Maar goed, wij zijn Abraham's zaad en hebben nooit iemand gediend. Moet je het boek Richter eens lezen. Dan heb ik het nog niet eens over de Babylonische en de Medo-Persische ballingschap. Hoezo, we hebben nooit iemand gediend. Men kent de eigen geschiedenis blijkbaar niet eens. Maar ze zeggen, wij zijn Abraham's zaad, we hebben nooit iemand gediend. En hoe zegt gij dan, gij zult vrij worden? Jezus antwoordde hun, vers 34, voorwaar zeg ik u, een ieder die de zonde doet, is slaaf, want dat is wat recht staat, doulos, is slaaf der zonde. En dus niet vrij. Want dat is de betekenis van dit woord vertaald met dienstknechten. Niet maar dienaar, maar dienstknecht in de zin van slaaf, lijfeigene. Ieder die de zonde doet, is slaaf van de zonde en dus niet vrij. En als men dus vrij zou worden, want ik koppel hem ogenblikkelijk terug, omdat we niet kort van memorie zouden zijn. De Heer zei dus, indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen en zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Waarvan? Van de zonde dus. Nou, in ieder geval van de slavernij der zonde. Meestal spreken wij dan over de heerschappij der zonde, omdat we ons bij slavernij toch al zo weinig kunnen voorstellen. Gelukkig, maar vooruit, hè. Maar inderdaad, wij zouden door de waarheid verlost worden van de heerschappij van de zonde. Want als waarheid, even herhaling van het voorafgaande, hè. Als waarheid geopenbaard wordt, wat wordt er dan nog meer geopenbaard? Juist. Precies, ja. Genade, precies. Dat is Johannes 1. De wet is door Mozes gegeven en door de wet is de heerschappij, niet alleen van de wet, maar ook van de zonde. Romeinen 5, Romeinen 6, om maar eens wat te noemen. De wet is door Mozes gegeven en dan genade en waarheid, als één geheel genoemd door Johannes in elk geval, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Gezegd achteraf natuurlijk na zijn opstanding. Hè? Maar goed, genade en waarheid. Die twee dingen samen. En als de waarheid ons vrijmaakt, dan is dat omdat genade ons vrijmaakt. Komt namelijk als één pakket. Er is ook weinig verschil tussen. Genade maakt ons vrij van de heerschappij van de zonde. Want waar de zonde te meerder is, daar is genade veel meer overvloedig. En dus genade doet de heerschappij van de zonde teniet. Niet de werking van de zonde, maar wel de heerschappij van de zonde. Waaruit trouwens automatisch volgt dat dus genade heerst, omdat genade sterker is dan de zonde. Want zo wordt het erin gezet. In ieder geval in Romeinen 5 en 6. Veel meer plaatsen natuurlijk, maar daar heel systematisch. Kortom, hier staat het ook, maar op een andere manier. Namelijk, de waarheid zal u vrijmaken. En men zegt, maar we waren toch al vrij. Toen zei de Heer, nou, ieder die de zonde doet, is slaaf der zonde en dus niet vrij. En als de Heer dus zegt, de waarheid zal u vrijmaken, denkt hij daarbij aan bevrijding van de heerschappij van de zonde. En dit is inderdaad correct, daar zijn wij van verlost. Ja, dat staat nogal. Er stond in het handboek van Bijbelscholen, in ieder geval in de 60e jaren, want ik heb toen heel goed opgelet. Ja, zuster, toen moest ik het ook allemaal leren natuurlijk. Ja, dat is ook allemaal nieuw. Je wilt toch weten hoe het precies zit. En daarom is het me goed bijgebleven. Wij zijn daarvan verlost, maar ik herinner me ook dat de docenten het er onderling niet helemaal over eens waren of het wel eigenlijk zo was. Maar stond wel in het boek. Nou ja, dat boek was een bewerking van de Schofield Bible Course in de tijd, hè. Maar goed, hoef ik allemaal niet uit te leggen. Maar het is inderdaad waar. Wij als kinderen God zijn verlost van de heerschappij van de zonde. Of dat in de praktijk ook zo is, ja, daar kun je een vraagteken bij zetten. Maar officieel is het zo. En het zou ook realiteit zijn in onze levens. Maar dat is alleen het geval wanneer wij die waarheid ook verstaan. En we verstaan hem alleen door hem te begrijpen en te aanvaarden. Of andersom te aanvaarden en ons eigen te maken uit de schrift. Aan te nemen zoals die dingen daar staan en daaruit te leven. O, zijn onze zonden vergeven? Is genade veel meer overvloedig dan onze zonden? Dan danken wij de Heer voor de vergeving van zonden die wij hebben ontvangen. En als, waar dat gebeurt, waar we zo leven, zijn wij verlost van de heerschappij. Niet van de werking, maar wel van de heerschappij van de zonde. En het was aanleiding voor het lied van, het zal wel van broeder Johannes de Heer geweest zijn, als de Satan, een prachtlied, wij zingen het geloof ik nooit, maar als de Satan mij wijst op mijn schuld, zeg ik, ja maar, het is alles genageld aan het kruis. Niet nee, maar wel ja, maar het was mijn schuld. Maar God heeft hem weggedaan, die schuld. En daar leven wij uit. En wanneer we dat doen, zijn wij inderdaad ook in de praktijk. Verlost van de heerschappij van de zonde. Niet omdat de zonde niet werkt, maar omdat de genade krachtiger is en in ons werkt. Krachtiger is dus dan zonde. En zeker ook dan wet, maar dat begrijpt u vanzelf, hè? Dat zit aan elkaar vast. Kortom, en ieder die de zonde doet, is slaaf der zonde. Dat is één ding. Hij zegt dus, jullie zijn slaven van de zonde in elk geval. En dan, vers 35, en de dienstknecht, de slaaf, blijft niet eeuwiglijk in het huis. Een slaaf die deel uitmaakt van de een of andere huishouding, want dat is het huis natuurlijk. Of voor mij een slaaf die in een huis woont en daar dienstbaar is, daar als slaaf dient. Wel, die slaaf blijft niet altijd in dat huis. Het is namelijk zijn huis niet. En voor wat de Jood betreft, voor het gemak nemen we even aan dat hij deel uitmaakt van het volk Gods. Nou ja, ooit was dat zo, laat ik het zo zeggen dan, hè. Dus we nemen aan dat hij deel uitmaakt van het volk Gods, maar dat blijft niet zo. Want vandaag of morgen sterft hij. Eveneens vanwege de dienstbaarheid aan de zonde. Want u weet, door één mens zonde en de dood, tot alle mensen doorgegaan, was trouwens ook Romeinen 5, zal wel niet toevallig zijn. En dus hij blijft niet eeuwig in het huis. Je mag dan deel uitmaken van het huis Israëls, in de hoogste toepassing en betekenis van de term. Maar dat is hooguit een paar jaar zo, en dan loopt het af, en dan word je netjes uitgeschreven uit het bevolkingsregister. Dan, ja, uitgeschreven uit het boek des levens, dus, precies, ja. Daar gaat het over hier. Een paar versen verder staat, dat is het nadeel als we het niet van tevoren lezen, maar een paar versen verder staat, zo iemand mijn woord zal bewaard hebben, die zal de dood niet zien in der eeuwigheid, vers 51. En die blijft dus altijd in het huis. Maar voor wat de natuurlijke Israëliet of Jood betreft, hij is punt 1 slaaf der zonde, gevolgd ervan is in ieder geval dat hij sterft en de dood ziet, en dus niet meer deel uitmaakt van het huis, dus dat is een heel schrale troost. Dat is er namelijk helemaal geen een, als u mij vraagt. Voor mij in ieder geval niet. De dienstknecht blijft niet eeuwig in het huis, de zoon, vers 35... Dat wil zeggen, de erfgenaam, let op dat men ook hier het woord zoon inderdaad niet met hoofdletter gedrukt heeft, in mijn Bijbel althans niet. Het gaat niet om de zoon van God, het gaat om gewoon de erfgenaam van het huis. Degene die rechten op het huis kan laten gelden, de eigenaar. En dat is de andere partij dan de partij van de slaven, om zo te zeggen. De zoon blijft er eeuwiglijk. De zoon blijft eeuwig in het huis. Men zal daarnaast wellicht leggen Hebreeën hoofdstuk 3, waar hetzelfde beeld min of meer gebruikt wordt. Hebreeën 3, waar gesproken wordt over een huis dat dan gebouwd is. En dan staat er in vers 5 van Hebreeën 3, Mozes onder het oude verbond, der wet. Mozes is wel getrouw, let op dat het hetzelfde is als gelovig. Hè? Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis als dienaar, dus niet het woord voor slaaf, maar een dienaar die in dienst staat van een heer. Niet als lijfeigene, maar als vrije. Mozes is getrouw geweest in geheel zijn huis als dienaar. Tot getuiging der dingen die gesproken zouden worden. Dat wil zeggen tot getuiging van het nieuwe verbond. Van het oude verbond. Waar Mozes min of meer aan het hoofd staat. Getuigt nu eenmaal van het nieuwe verbond. Maar Christus, vers 6. Christus is getrouw geweest. Want dat moet je eigenlijk invoegen. Hè? Vanwege de parallel met vers 5. Christus is getrouw geweest. Als de zoon over zijn eigen huis. Wiens huis wij zijn, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vasthouden. Want de gedachte is dat er een eeuwig huis is, maar dat is niet dat huis of die huishouding onder de wet. Via huishouding kom je bij bedeling terecht dus. Hè? Dat is niet onder de wet, want dat zou inderdaad voorbij gaan. Maar het is inderdaad onder de genade, want verbond der genade is inderdaad een blijvend, een eeuwig verbond, een nieuw verbond immers, blijft altijd de heerschappij der genade dus eigenlijk ook. Daar komt het op neer, maar de wet niet. En aan de andere kant herinner ik u dan aan, ik meen dat het Lucas 16 is, de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester, die niet langer rentmeester zou kunnen zijn. Hij kon niet langer rentmeesteren, staat er. Gij kunt niet langer rentmeester. Economers. Gij kunt niet langer rentmeester zijn. Dat wil zeggen, het einde van zijn rentmeesterschap wordt aangekondigd en dat betekent in de praktijk de opheffing van heel het huis. En dus de huishouding. En dan kan je wel zeggen, ik hoor in dit huis, in welke functie dan ook, maar de zou opgeheven worden. Dat is daar een beeld van de opheffing uiteraard van de bedeling, oikonomia, de bedeling van de wet, het oude verbond. En daarna zou er een nieuw verbond komen. Een ander rentmeesterschap. Maar goed, daar ga ik al verder niet naartoe. We gaan maar om het principe dat de slaaf nou eenmaal niet eeuwiglijk in het huis blijft. Wij zijn namelijk niet de erfgenaam. De zoon, de erfgenaam, die blijft er eeuwiglijk. En de bedoeling is dat zij die slaven der zonde zijn, en zelfs slaven der wet zijn, dat zij ooit zonen zouden zijn. Ik herinner ook maar, ook zonder er diep op in te gaan, herinner ik ook maar aan Galaten hoofdstuk 4, waar staat dat zolang men onder de wet leeft, is men onvolwassen, een kind hooguit, dan is men in bewaring gesteld, dan is men niet vrij, in bewaring gesteld onder de wet, maar in de volheid destijds is de Zoon van God gekomen om degenen die onder de wet waren te verlossen en opdat zij de aanstelling tot zonen zouden krijgen. De slaven zouden zonen worden. Was de bedoeling. Maar het gaat wel langs de weg van geloof. En als dat er niet is, ja, dan houdt het op natuurlijk. Dat is wat hier in Johannes 8 aan de orde is. De dienstknecht blijft niet eeuwig in het huis. De zoon blijft er eeuwig. En dan vers 36, een heel eenvoudige conclusie. Indien dan de zoon u zal vrijgemaakt hebben. De zoon weer met de hoofdletter geschreven. Dat had voor mij ook niet gehoeven, maar vooruit. De zoon... Wanneer indien dan de zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk, dat is de waarheid dus weer, hè, naar waarheid, zult gij waarlijk vrij zijn. En dus als men door deze zoon, en dus de erfgenaam van het huisje, voor zoon kun je natuurlijk meteen deze zoon van God, dan zeggen we ja het gaat over de Heer Jezus, dan hebben we dat weer geregeld. Maar dan verliezen we de betekenis van de term. De gedachte is dat de Heer Jezus dit huis Israëls zou erven. Hij is de erfgenaam van dat huis. En wij zouden uit het profetisch woord weten dat op het moment dat hij het huis erft, zal hij uit dat huis het een en ander, ik zeg het zo voorzichtig mogelijk, maar hij zal uit het huis het een en ander verwijderen. En anders lees ik, de zoon des mensen zal uit zijn koninkrijk verwijderen allen die de ongerechtigheid doen. Ik geloof dat dat staat over de gelijkenis van het sleepnet, zo heet dat geloof ik, hè. En anders hebben we natuurlijk nog Matthäus 25. De zoon des mensen zal zitten op de troon zijner heerlijkheid, zal al de volkeren voor zijn aangezicht verzamelen en hij zal ze inderdaad splitsen in twee groepen. En de een gaat eruit, uit het koninkrijk nou. En dus naar de buitenste duisternis waar wening is en knessing der tanden. Want dat staat er allemaal bij. En zelfs de Jood van vandaag schijnt zich toch te realiseren. Nou, ik heb er in ieder geval ontmoet die het zich realiseren. Dat als de Messias komt, betekent dat inderdaad dat er een oordeel komt. In de eerste plaats over het Joodse volk. En dat een belangrijk deel van het Joodse volk dan toch op zijn minst zal omkomen. Dat was dat gesprek wat wij hadden in Jeruzalem. Ik weet niet meer precies waar het was. We hadden er een gesprek over. Over dat men verwacht de Messias op die Olijfberg. Enzovoorts. Men verwacht ook dat hij spoedig komt. Maar eigenlijk hoopt men dat hij niet komt. Omdat er uit het Oude Testament echt duidelijk is dat hij bij die gelegenheid Jeruzalem verwoest zal worden. En de inwoners van Jeruzalem zullen gedood worden. Dat staat er echt allemaal. Dus dan kun je wel roepen, ja, ik ben Abraham Saad, ik hoor tot het uitverkoren, het oude volk, of wat er maar wezen mag. Nou en, adeldom verplicht, je daar nog blij mee moet wezen, is nog maar zeer de vraag. Zoals Anna Tefka ooit een keer zei. Nou goed, die heb ik toch wel eens verteld, zeker, of niet? Uit de musical, Anna Tefka. Ik kan het niet op Joodse wijze nadoen. Maar die bad tot de Almachtige, de Eeuwige, in de zin van, ja, Heer, ik weet dat wij het uitverkoren volk zijn, maar kan u nou niet voor een poosje eens een ander volk uitverkiezen? Zo zit dat, adeldom verplicht. Of dat nou zo leuk is, dan maar de vraag. En dat is wat de Heer ook zegt. Abraham Saad, ja, nou en? Men moet vrijgemaakt worden door de erfgenaam van dit huis. De erfgenaam van dit huis, die zoon uit vers 36, niet noodzakelijk de zoon van God, want daar gaat het niet eens over. Het gaat over de erfgenaam van het huis, zoals Abraham in de tijd Eliezer noemde. Die zal mijn erfgenaam zijn, die zal mijn huis erven. Nou, zo is de Heer Jezus inderdaad de erfgenaam van dit huis Israëls. Hij is namelijk een beloofde zaad van David, dat inderdaad eeuwig leven zou ontvangen en op die grond vervolgens ook dat eeuwige koninkrijk van het huis van David zou claimen. En voor zover hij het niet claimt, zal hij het in ieder geval toch ontvangen. En dus, zoon van dat huis. En door die zoon, door de Messias zelf, zou ook de Jood, of juist de Jood in de eerste plaats, vrijgemaakt moeten worden. Vrijgemaakt van de zonde, uiteraard. En van de Romeinen, of van wie het maar zijn, ja, dat komt dan wel mee. Indien dan de zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Let op de combinatie, het is per slot Johannes die dit schrijft. Combinatie van begrippen van vrijheid en waarheid. De waarheid zal u vrijmaken, zei vers 32 en nu vers 36. Zo zult gij waarlijk, dat wil zeggen naar waarheid, vrij zijn. Vrijheid zonder waarheid bestaat niet. En andersom, daar waar men de waarheid kent, werkt die bevrijdend. En daarom heeft men er zo'n hekel aan. Op laag niveau heeft men een hekel aan de waarheid, omdat men er vrij door wordt. En dus moet men op grond daarvan verantwoordelijkheid dragen, want als je vrij wordt, moet je je verantwoordelijkheid dragen. En op hoog niveau heeft men er een hekel aan, want daar moet men er niet aan denken dat het gewone volk de waarheid zou kennen. Want dan wordt het vrij en dan kan je er geen macht meer over uitoefenen. Hebben die nog? Dus aan beide kanten wordt eraan gewerkt om de waarheid in ongerechtigheid ten onder te houden. Romeinen 1 vers 18. Het eerste vers waarin systematisch de positie van de wereld beschreven wordt. Daar staat dat men de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Al het andere komt daaruit voort. Dat is de beste beschrijving van de situatie van de mensheid in het algemeen. Men houdt de waarheid willens en wetens, maar dat is de term van Petrus in dat verband, ten onder. Nou, maar indien dan de zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij naar waarheid vrij zijn. En wat het Abrahams zaad betreft, vers 37, de Heer zegt, ik weet dat gij Abrahams zaad zijt. Dat is aardig, want hier zegt de Heer, ja dat is zo. Maar daarna, 2-3 versen verder, ik heb het zo gauw niet geteld, zegt hij, maar het is helemaal niet zo. En dat komt natuurlijk omdat de term op verschillende niveaus wordt toegepast. Zoals dat ook gebeurt met de naam Israël of de term volk Gods. Het is maar wat men eronder verstaat en op welk niveau het gebruikt wordt. Ik weet dat gij Abrahams zaad zijt, van nature wellicht. Naar aardse maatstaven en volgens erfrecht en wellicht afstamming. Ik weet dat gij Abrahams zaad zijt, maar, punt 1, je bent slaaf van de zonde en daar moet je vrij van worden. Punt 2, gij zijt Abrahams zaad, maar gij zoekt mij te doden. Want mijn woord heeft in u geen plaats. En als men iemands woord niet blieft, dan blieft men die iemand niet. Hè? Dat is het oude verhaal. Hè? De boodschapper krijgt de schuld en moet gedood worden. Zo gaat het hier ook. Gij zoekt mij te doden, want mijn woord heeft in u geen plaats. Welk woord? Mijn woord? Nou ja, vers 38. Ik spreek wat ik bij mijn vader gezien heb. Dat woord dus. En voordat u nou zegt, dat is het woord dat de Heer Jezus gezien heeft in de hemel, voordat hij hier op aarde geboren werd. Dat is het woord van God in de hemel, dat hij zich nu op aarde nog herinnert. Moet ik u zeggen dat we bij andere gelegenheid alles hebben vastgesteld, dat dat helemaal niet kan. Want hij werd als mens leeg geboren. U weet wel, heb ik u altijd een bekende Joodse verhaal verteld. Over een mens die uit de hemel komt op aarde zou geboren worden. De engel leest hem onderweg de Torah voor. En dan op het moment van geboorte krijgt hij een bekende knip op de neus. Dan is hij alles vergeten wat hij voorheen gehoord heeft. En zijn leven lang op aarde zoekt hij daarna naar. Wat was het toch? Zoals wij denken, zoeken naar. Ik heb gedroomd, maar waar droomde ik nou ook alweer van? Wat was het? Er was iets. Iets belangrijks en wat was het? En de mens gaat op zoek. Waarvan ik u wel eens verteld heb, dat geldt niet voor de mens in het algemeen. Voor zover het waarheid is, zo'n verhaal geldt het maar voor één. De enige mens die inderdaad op zekere wijze, althans uit de hemel afkomstig is, namelijk de Heer Jezus. En die hier op aarde, van de grond af aan, om zo te zeggen, het lijkt me een goede uitdrukking, van de grond af aan inderdaad heeft moeten leren, moest gevuld worden met wijsheid. En in het bijzonder, hij moest gevuld worden met het woord Gods. En deze uitdrukking, vers 38, mag u dus helemaal niet lezen alsof de Heer Jezus zegt, ik spreek wat ik bij mijn vader gezien heb. Ik herinner mij dat nog goed, zoals het vroeger in de hemel was, voor ik hier op aarde kwam. Dat is wat ik nou vertel. Dat is niet zo. Huh? Nee, bovendien, zulke brede argumenten als ik net gebruikte, hoef ik helemaal niet te gebruiken. Want ik lees gewoon de rest van het vers ook, dan moet het duidelijk zijn. Want daar staat, gij doet dan ook. Of gewoon, doe gij dan ook wat gij bij uw vader gezien hebt. Maar welke vader? Abraham uiteraard. Want daar ging het over. Maar ze hadden Abraham nooit gezien. En voor zover ze Abraham kenden, was het alleen uit de Bijbel. Toch of niet? Uit het boek Genesis en wat er verder volgt, maar uit de Oud-Testamentische geschriften. En daarna draai ik de argumentatie om. Als het dus zo is dat deze Joden vader Abraham ook alleen maar kenden uit de schriften, dan is het aan de andere kant dus ook zo dat de Heer Jezus zijn vader, waarover hij hier spreekt, ook alleen maar kende uit de schriften. Want anders gaat de vergelijking niet op. Je moet in die beide zinnen de woorden de gelijke betekenis geven. Want het idee is dat zowel de Heer Jezus als zijn tijdgenoten, zij hebben een Bijbel als bron van hun kennis, als openbaring van de waarheid Gods. En daarom kon de Heer Jezus inderdaad hier zijn tijdgenoten min of meer verwijten dat zij die dingen niet wisten. Maar hij deed dat natuurlijk eerder ook al bij Nicodemus. Zijt gij de leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Waarna de Heer zei, wij, vermoedelijk doelend op zichzelf, zowel als op Johannes de Doper, wij spreken wat wij weten en wij getuigen wat wij gezien hebben. Nou goed, als dat dingen waren die buiten de schrift om rechtstreeks van God of uit de hemel afkomstig waren, dan viel Nicodemus niks te verwijten. Maar het punt is gewoon dat ook de Heer Jezus en ook Johannes de Doper hun wijsheid, om zo te zeggen, hadden uit de schriften. En dus kon Nicodemus ze ook hebben. En vandaar dat verwijt. Nou, hier dus opnieuw. Ik spreek, zei de Heer, wat ik bij mijn vader gezien heb, dat woord zouden ze dus ook aan moeten nemen, niet omdat hij het sprak, maar omdat het in de Bijbel staat. Dat las ik nog laatst niet. Nou ja, dat heeft hier niks mee te maken. Moet ik eigenlijk ook helemaal niet vertellen. Nee, wat ik laat. Ja, dan moet ik het wel zeggen natuurlijk. Wat ik nou laatst las. Ik had het niet moeten lezen natuurlijk. Maar vooruit. Maar. Ja. Wat ik nou laatst las. Is dat men zo moeite had met de apostel Paulus. Omdat wat hij leerde nergens anders in de schrift zou kunnen worden teruggevonden. En toen brak dus mijn klomp. Ik had er nog maar één trouwens. Ja, toen brak mijn klomp weer. Want het is heel simpel om te zien in de Bijbel zelf dat de apostel zich altijd beroept op de Oud-Testamentische schriften. Altijd. Ik ben nog niks anders tegengekomen. Ik heb het zeer systematisch nagekeken. Anders durf ik het ook niet te zeggen. Maar ik ben niks anders tegengekomen dan alles wat hij leert, baseert hij altijd op de schriften. Niet omdat ik het zeg, maar omdat hij het er gewoon bij citeert. Altijd. En dat is met alle waarheid die wij in het Nieuwe Testament, dat wil zeggen in alle Nieuw-Testamentische Bijbelboeken vinden, het is altijd ontleend aan de Oud-Testamentische schriften. En dat is nou een keer het onderscheid, belangrijke onderscheid, tussen de Oud- en Nieuw-Testamentische Bijbelboeken, zoals wij ze noemen. De Nieuw-Testamentische voegen niet echt wat toe. Ze brengen de vervulling, per definitie, de vervulling van alles wat per definitie eveneens onder het oude beloofd is, want het oude verbond is nou eenmaal belofte van een nieuw verbond. Daar dient het oude verbond toe. Nou ja, onder andere, maar het is de functie, belangrijke functie, de meest positieve functie, om zo te zeggen, ook voor ons, van het oude verbond. Het is een aanleiding tot een betere hoop en spreekt over betere dingen. Tot een getuigenis, hebben we zojuist gelezen, even in Hebreeën 3. Tot een getuigenis van dingen die zouden gesproken worden. Nieuwtestamentische enzovoorts. Maar het verhaal is gewoon dat alles wat in het Nieuw Testament geschreven staat, is gewoon vervulling van Oud-Testamentische schriften. Daar kun je trouwens nooit missen, omdat het bijna vermakelijk is. Ik moet er altijd begrinniken. Als ik begin te lezen in het Nieuwe Testament, in Matthäus, dan begin ik meteen te turven hoe vaak er staat, dit is geschied opdat vervuld zal worden hetgeen gesproken is door de mond van de profeet. En dan zonder alle dubbele bodems erbij. Het is gewoon zo dat al wat er gebeurt, was vervulling van Oud-Testamentische profetie. En dat blijft gewoon zo. En dat is met de woorden van de Heer Jezus ook. Het is niks nieuws. Als men het niet weet, dan is dat verwijtbaar, zoals dat met een modern woord heet. Men zou niet geloven in de Heer Jezus, net zo min als dat hij in mij zou geloven. Sorry, schiet me eruit voor ik er erg in heb, maar. Maar men zou daar niet in geloven, men zou geloven in de schriften. En men zou zo zijn als de Bereërs, als je dan toch spreekt over adeldom. Dat verplicht, nou de Bereërs waren edeler dan de Thessalonicenzen, omdat ze dagelijks onderzochten of deze dingen al zo zijn, in hun schriften. En dat is dus Genesis tot en met Maleachi. Wil je wat? Wanneer krijg je dat lijstje van je? Ik ben opgehouden met turven. Dan hoor je van de handen 64 citaten uit het Oude Testament alleen in Matthäus. Nou, ik ben een keer een teller geweest in Efeze, ik weet de aantallen niet meer, maar toen ik het lijstje compleet had, toen bleek dat ik er nog een heleboel gemist had. Omdat het er niet altijd helemaal bij staat. Maar er worden gewoon uitdrukkingen uit het Oude Testament gebruikt, die als verwijzing fungeren nou eenmaal. Veel meer dan wij bij oppervlakkige lezing zo zonder meer zouden denken. Broeder. Ja. Ja. Dat is het punt altijd. Men leest in de Bijbel dat de apostel Paulus verborgenheden openbaart. Ik ga er niet uitgebreid op in, maar ik noem een paar punten zo uit het hoofd. Het eerste punt is dat hij nooit zegt dat hij de enige is. Hij zegt wel dat hij dat doet. Maar men leest het dikwijls alsof het zou betekenen dat anderen dat niet doen. En dat is heel wat anders. Die heb ik toch, hè? Als ik zeg maar ik speel saxofoon, dan betekent het niet dat Clinton ermee opgehouden is, zal ik maar zeggen. En het roken van sigaren was nog even niet aan de hand. Die heb ik toch. Als Paulus zegt, het is mij gegeven. Ik, de minste van alle heren. Zegt hij, het is die andere niet gegeven. Het staat namelijk nergens. Dat is het ene. Het andere is dat de term openbare, die hij in dat verband gebruikt, altijd betekent, want dat is de betekenis van het woord, daar maak ik er niet van, dat betekent het woord, kan het ook makkelijk bewijzen in het verband waarin het steeds staat, het betekent altijd het wegnemen van de bedekking. Niet iets neerzetten, maar de bedekking wegnemen van wat er al die tijd al stond. Openbaren, ontsluieren, onthullen is gewoon het Nederlandse woord. Dat stond er altijd al. En niet eens in de zin van, maar er lag een bedekking over, dus men kon het niet weten. Nee, er lag een bedekking over en je kon het dus weten. Heb je ooit een kopperschotel gekregen voor, nee, voor moederdag wou ik zeggen, maar zoiets, hè? Weet je wel, netjes ingepakt. Wat zou dat nou wezen? Weet je meteen, toch of niet? Nou goed, niet altijd weet je meteen wat onder de omhulling steekt, natuurlijk. Daar heb ik een aardig voorbeeld van, want het had Rachel moeten zijn en ziet, het was Lea. Die doet in onze familie doet die nog altijd erg goed. Ja, want ja, broeder, mijn vader heette Jacob en hij vroeg een zuster Kirsten huwelijk. En toen ze ja gezegd had, heeft hij gevraagd hoe ze nou eigenlijk heette. En ziet, het was Lea. Dus dat blijft het altijd goed doen. Het is historisch. Maar vanuit. Het punt is dus dat de apostel niet echt wat nieuws meedeelt. Integendeel. Het bijzondere van de apostel Paulus, althans van zijn brieven, en ik zeg niet dat het niet bij anderen ook hoort, maar als we over Paulus spreken, nu ons daartoe beperken, moet ik u zeggen dat hij nooit zegt dat hij een aanvulling gekregen heeft op het woord Gods. Hij zegt dat zijn bediening bestaat uit het vervullen van het woord Gods. En dat betekent dat het woord Gods er altijd al was. Maar voor een deel was dat woord Gods niet functioneel. Omdat men het niet begreep. Het is het verhaal van het glaasje water. Ik zoek een glaasje water nog. Niet om te drinken, maar vooruit, hè. Maar het verhaal van dat glaasje, er zit wel wat in, maar het is niet vol. En er staat heel wat in het Oude Testament waarvan wij de betekenis niet weten. Of denken te weten, maar het punt was nou juist dat er nog een andere betekenis achter die woorden schuilt die wij niet wisten. En dat is wat de apostel Paulus dan ons meedeelt. Dat wil zeggen, voor zover hij geïnspireerd is in zijn leer van Gods wegen, is het niet doordat hij die leer rechtstreeks van God ontvangen heeft, maar doordat hij van Gods wegen een geïnspireerde verklaring geeft van overigens in het algemeen onduidelijke, namelijk bedekte oudtestamentische uitspraken. En dat is het verhaal. En dus, het is niet nieuw wat hij brengt. En dat verklaart ook het verschijnsel. Want dat kan iedereen die eerlijk is en zijn Bijbel leest, verklaren verschijnsel. Dat de apostel steeds een beroep doet op die oudtestamentische geschriften. En op het oude plan Gods. Dat bekend had kunnen zijn. En voor zover het bekend is, is het bekend omdat men het bestudeerd heeft. Daar gaat het maar om. Maar nieuw? Wel nee, helemaal niet. We hebben het idee van, want daar komen we dan met de volgende vraag natuurlijk altijd op terecht. Het hele idee van die gemeente uit onze dagen met zijn hemelse bestemming vinden we wel degelijk in het Oude Testament terug uitgebreid. Er is niks moeilijks aan. Ja, als je het op voorhand ontkent en zegt, want zo gaat het dikwijls, dan wordt het omgekeerd en dan wordt gezegd, nee, Paulus zegt dat het allemaal nieuw is, dus moeten wij een andere verklaring bedenken voor hetgeen hij in zijn eigen brieven geschreven heeft. Want de brieven waarin hij zich beroept op het Oude Testament gelden dan dus niet eens meer. Daarvan moet men zeggen, ja, die horen dan in andere tijd of gaat over anders of in een andere bedeling, want men vindt dan een heleboel bedelingen uit. En, maar op slot hou je dus van je Bijbel echt niks over. Dat ben ik ook echt. Omdat in al die brieven de apostel zich beroept op het Oude Testament. En dat is het dan. En de ellende van de hele redenering, en dat is waarom ik het toch heel zwaar aan til, is dat als men zegt, ja, maar je kan die leer van Paulus in het Oude Testament niet terugvinden of controleren. Men kan er geen schriftuurlijke, dat zegt men dus, hè. Men kan geen schriftuurlijke basis vinden voor de leer van de apostel Paulus. Dan betekent het dat wij, degene die ons deze dingen leert, dus ook niet met de Bijbel in de hand weer kunnen tegenspreken. Want men zegt zelf, ja, maar in de Bijbel kun je dat niet vinden. En dan houdt dus alle argumentatie op. En ben je dus overgeleverd aan, en dan gebruik ik maar een oude term, aan de fantasie, ja, de rijke fantasie van de bekende schriftverklaarders. Zo is het altijd geweest namelijk. Nee, het gaat om het woord Gods. Hier bij de Heer Jezus en bij Paulus net zo goed. Het is altijd gelijk geschreven is. Maar men leest het niet. Maar u weet toch wat Paulus schrijft, hè, in Efeze? Dat wordt dan erkend als een gemeentelijke brief. God heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Wat zegt hij dus? Dat alle beloften in het Oude Testament over de Christus ook van toepassing zijn op ons. Als gemeente. En dat betekent dat we verder al die zegeningen dus in het Oude Testament kunnen terugvinden. En dat doet hij ook, want hij zegt, gelijk hij ons in Christus heeft uitverkoren voor de grondlegging, de nederwerping dus, der wereld. Heel de roeping van de gemeente ligt vast in dat plan God met betrekking tot Christus. En in hem zijn wij tevoren verordineerd of geordineerd om tot zonen te worden aangesteld. Hoe lang staat dat al vast? Nou, van voor de nederwerping der wereld. We hebben bepaald werd dat God een mens zou maken naar zijn beeld en gelijkenis, die als zoon des mens ook zoon van God zou zijn. Ligt heel de gemeentelijke waarheid in. We kunnen dus zo terugvinden. En dat zijn misschien dan nog moeilijke schriftplaatsen, maar Paulus verwijst daar toch naar het Oude Testament. En dingen als heerschappij van de genade is toch in het Oude Testament besproken? En het idee dat er mensen zijn die een hemelse bestemming hebben, dat vinden we in het Oude Testament toch ook terug, of niet soms? En het idee dat de Heer zou openbaar worden met een eigen volk in zijn verschijning, vind je toch ook gewoon in het Oude Testament terug? Hij zegt, hij vervult het. Hij is verklaarder, hij is de geïnspireerde, dat geef ik meteen toe, maar een geïnspireerde verklaarder van het Oude Testament. Het heet niet iets nieuws. God heeft niet Paulus wat nieuws gegeven. Dat is helemaal niet waar. Bovendien, al wat de apostel Paulus leerde, vinden wij ook terug in de woorden van de Heer Jezus. En het staat ook beschreven in de Nieuwtestamentische brieven dat dat zo is. Begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heer zelf, daarna aan ons bevestigd door degenen die hem gehoord hebben, enzovoorts. En de laatste woorden van degene die hem gehoord hebben zijn woorden waarbij zij weer doorverwijzen naar de apostel Paulus. Gaat er één moeite door, één lijn door, dus niks nieuws aan. En wat de Heilige Geest zal doen na de opstanding van Christus is inderdaad heerlijkheid van Christus openbaren. Maar hij zou het uit het zijne, dat wil zeggen uit Christus nemen en uit de profetie over de Heer Jezus Christus. En hij zou het aan de gelovigen bekendmaken, er is niks mee mis. Bovendien, ik ben niet een nieuwlichter daarin, helemaal niet. Integendeel. Ik geloof inderdaad dat die oude traditie volkomen correct is. Dat namelijk nieuwtestamentische schriften helemaal niks nieuws leren. Zij openbaren het Oude Testament. Dat wil zeggen, zij nemen de bedekking weg die voor een deel althans over het Oude Testament lag. En dus lezen wij het Oude Testament in het licht van het Nieuwe. En niet het Nieuwe Testament in de duisternis van het Oude. Want dat is een van de methoden die hier dan bij gelegenheid gebruikt wordt. Maar goed, ik ging daar liever niet op in, die hele kwestie. Want ja, maar goed, het ging mij alleen maar om het idee dat wat er ook geleerd wordt in het Nieuwe Testament, in het Nieuwe Testamentische geschriften, het is altijd de vervulling van wat in het Oude Testament werd aangekondigd. En alles wat er geleerd wordt, ook in leerstellige dingen, wordt altijd gebaseerd op Oud-Testamentische schriften. Zelfs zoiets bijzonders, moet je je voorstellen, zelfs zoiets als de aanstelling van de Heer Jezus Christus als hogepriester naar de ordening van Melchizedek in de hemel enzovoorts, het wordt toch in het Oude Testament aangekondigd. Niet zo vaak, maar toch voldoende om later dat hele idee te kunnen uitbreiden, om zo te zeggen, om het te kunnen tentoonstellen. De verschijning namelijk van een merkwaardige figuur met de naam Melchizedek, en daarna die ene uitspraak nog, dat is de enige andere keer dat de naam nog voorkomt, in Psalm 110, waar tot de Christus, dat ontkent niemand, tot de Christus gezegd wordt, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En al heb je dan geen flauw idee wat dat mogen betekenen, want ik denk niet dat je dat hebt als je het Oude Testament leest, al heb je dan geen flauw idee wat dat zou betekenen, we hebben het Nieuwe Testament, de toelichting daarop, geïnspireerd en wel. En dat is wat Paulus doet. En niet alleen Paulus uiteraard. Uitleggen wat die schriftplaatsen betekenen. Wat dacht u trouwens of we nou toch over gemeentelijke waarheid spreken? Over dingen als, ik zal u tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami. Staat in Exodus geloof ik, of was het Deuteronomium? Nee, Exodus geloof ik al. Ik zal uw lieden tot, Exodus, nee goed. He? Nee, het is toch Deuteronomium geloof ik. Maar goed, u doet er nou niet toe. Ja, 30 of 31, 31 geloof ik. Ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami. Door een dwaas volk zal ik u tot toorn verwekken. Wat mag dat nou wel wezen? Want het betekent dat een ander volk dan het erkende Israël de positie van Israël zou innemen. Maar goed, terwijl men in onze dagen nog steeds al 2000 jaar lang discussieert over de vraag of de kerk al of niet in de plaats van Israël gekomen is, heeft het natuurlijk weinig zin om dit vers als voorbeeld te gebruiken. Maar vooruit. Maar ik zal u tot jaloersheid verwekken, afgunst, nijd, door Lo-Ami. Wat mag dat wel zijn? Ja, dat weten we niet. En dus, Paulus beschrijft het in Romeinen hoofdstuk 10, haalt dat aan. En dan moet maar duidelijk zijn waar het op slaat. En als ik het kort zeg, dat doet hij per slot ook daar, nogal kort. Als ik het kort zeg, betekent het gewoon dat de gemeente de plaats van Israël inneemt in onze dagen. Als koninklijk priesterlijk volk. Maar het is niet het natuurlijke Israël. Voor zover het Israël is, is het dat niet op hetzelfde niveau als het natuurlijke Israël. Maar voor zover het Israël is het omdat het de positie van Israël inneemt. Namelijk als koninklijk priesterlijk volk. Om maar eens wat te zeggen. Maar dat kun je in het Oude Testament en daar het Deuteronomium niet vinden. Maar daarom staat het er al wel. En daar gaat het maar om. Het enige wat Paulus doet, zegt hij, is te vervullen. Colossense is dat geloof ik. Colossense 2, de eerste vers, als ik het me goed herinner, zo snel. Dan zegt hij, om te vervullen, vol te maken. Het woord Gods. Niet om het woord Gods aan te vullen, om het groter te maken of uit te breiden. Nee, om het te vullen. Om het dus een volle betekenis te geven. Dat is wat hij doet. En hij niet alleen, want uitspraken over Lo-Ami dat Ami zou worden, vind je natuurlijk bij Paulus in Romeinen, dat zei ik 10, maar ook al in Romeinen 9. Maar hetzelfde zegt Petrus natuurlijk ook. Dan zoek ik, ik dacht dat nog ergens voorkwam, maar laat me zitten. En dan, anders heb je Efeze nog. Gedenk dat gij die eertijds heidenen waart. Nou, als we eertijds heidenen waren en vreemd van het burgerschap Israëls, Efeze 2, wat zijn we er nu? Hoef je niks van je Bijbel te kennen. Sommigen zullen wel spottend zeggen, nee, dat helpt natuurlijk, als je er niks van weet. Dan zeg ik, ja, dat helpt. Als wij eertijds waren, vreemd van het burgerschap Israëls. En zonder God in de wereld, de vreemdelingen van de belofte. Als dat zo staat, wat zijn we dan nu? Deelgenoten van het burgerschap Israëls. En met God in de wereld. En deel gekregen hebbend aan de verbonden der belofte. Wat het ook wezen mag. En Paulus zegt bovendien, heel simpel, als hij in Efeze 3 zegt, waar het om gaat in verband met die openbaring van verborgenheid, zegt hij precies wat het is, namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam, deelgenoten van dezelfde beloften door het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben. En die zijn niet ik alleen, maar waarvan ik, want dat is zijn verantwoordelijkheid, waarvan ik dienaar geworden ben en vele anderen gelukkig ook. En dat. Dat is het verhaal. Als wij van Christus zijn, en het is zo, zijn we dus erfgenamen van de belofte van Abraham. En is, want Abraham is de vader van alle gelovigen. En voor zover de erfgenamen van Abraham de naam Israël dragen, dragen wij dus de naam Israël. Ja. Ja. Nou, dat is precies wat ik nu het laatste half uur sta te vertellen. Exact. Namelijk, dat hij mij, Paulus, door openbaring heeft bekendgemaakt. Let op openbaring. Dat woord openbaring had er niet bij gehoeven voor de zin, hè. Dat had hij gewoon kunnen zeggen, dat hij mij heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid. Maar waarom staat het bij door openbaring? Niet omdat God het hem rechtstreeks gegeven heeft, want dat is niet de betekenis van het woord. Dat had er gewoon kunnen staan, dat hij mij bekendgemaakt heeft. Maar door openbaring wil zeggen, God heeft de bedekking eraf getrokken. Openbaring, door onthulling, ontsluiering. En anders lees ik 2 Korinthe 3. Wanneer wordt de bedekking weggenomen? Als men tot de Heere bekeerd is. En Paulus werd tot de Heere bekeerd en die nam dus de bedekking weg. En al die jaren dat Paulus aan de voeten van Gamaliel zat, en als u mij vraagt, 40 jaar lang zijn huiswerk gedaan heeft in bijbelstudies, want ik denk dat hij er 40 jaar over gedaan heeft, en al die tijd kwam hij niet tot de kern der dingen en bleef er die bedekking overheen liggen. Pas toen hij de Heer ontmoette en kwam tot degene. Nou, hij werd een handje geholpen door de Heer, maar dat is altijd zo, hè. Maar pas toen hij kwam tot de Heer zelf, en de Heer zag, toen hij tot Christus bekeerde, 2 Korinthe 3, nam de Heer dan wel Christus, want zo staat het deksel weg. En dat doet hij bij iedereen, en niet alleen bij Paulus. Alleen bij Paulus kreeg ook de bediening, de verantwoordelijkheid om wat hij geleerd had en gezien had, inmiddels te prediken. Maar lees maar verder. Dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid. En het leuke is, dat deze verborgenheid had er ook niet bij gehoeven. Want dan had je gewoon kunnen lezen, dat hij mij heeft bekendgemaakt. Die dingen die in andere eeuwen de kinderen der mensen niet zijn bekendgemaakt. Maar dat zegt hij helemaal niet. Hij zegt dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid. En openbaring is per definitie verborgenheid openbare. Want wat verborgen is, is verborgen omdat het bedekt is. Zoek die woorden in die Bijbel maar op, je zult het zien. Als iets verborgen is, is het bedekt. Meestal met een laag aarde, maar vooruit. begraven, namelijk als iets verstopt wordt, verborgen wordt, wordt begraven in de grond, weet je wel, talenten en ponden en wat het allemaal wezen mag en zo, hè. Maar verborgenheid is verborgen omdat er een bedekking over is, zijn woorden die elkaars tegenovergestelde zijn. En de apostel gebruikt ze allebei, waarmee hij dus met grote nadruk zegt hoe het echt zit. En daarom heeft men het recht niet om te lezen dat de apostel dingen geleerd kreeg van Gods wegen rechtstreeks die verder nergens zouden gevonden kunnen worden. Integendeel, laat staan dat alleen hij het was. Want dat is zelfs heel grof, omdat Paulus uitdrukkelijk zegt dat hij het niet alleen was. Er staat twee versen verder, precies. Want er staat dat hij mij door onthulling, door het wegnemen van de bekende bedekking, heeft bekendgemaakt deze verborgenheid, dat wat bedekt was. En daarna zegt hij, daar heb ik met weinige woorden tevoren over geschreven, namelijk in Romeinen, Korinthe, Galaten, in vorige brieven ook. Waaraan gij lezende, niet dit, maar dat dus, hè, waaraan gij lezende kunt bemerken mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus. Hij wist het namelijk altijd al. Welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt. En je mag nooit lezen welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt. Want dat staat er niet. Toch? Maar zo mag je dus ook nooit verklaren. Hij zegt, welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is. Geopenbaard, met andere woorden, voor zover het in voorgaande tijden, ook zwart of wit in de Bijbel, is bekendgemaakt, gebeurde het onder een bedekking. Maar nu is de bedekking weggenomen. En wordt meteen gezegd waar het over gaat. Maar wel onder verwijzing naar dezezelfde bedekte oud-testamentische schriftplaats. Wat het Nieuwe Testament in het algemeen doet, is eigenlijk niks anders dan het wegnemen van die bedekkingen. Ik kan er heel eenvoudige voorbeelden van geven, alleen ter illustratie. Als je nou in Jesaja staat iets over het land van Zebulon en Naftali enzovoort, dat zo gezegend zou worden, dan had u daar toch ook niet uit begrepen dat het betekent dat de Heer Jezus daar zou komen te wonen. Maar in Matthäus staat dat dan vervolgens, dat het dat betekent, onder andere. Maar er wordt dus een bedekking weggenomen. Nee, ga even nog even verder. Want ik wil dat stukje dan toch, als ik dan toch mee geconfronteerd wil ik het wel even lezen natuurlijk. Hè. Dan staat er vervolgens, welke in andere eeuwen de kinderen de mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard. Veel gedetailleerder en openlijker bekendgemaakt. De bedekking is weggenomen. Gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten. Niet enkelvoud, maar meervoud. Dus het hele verhaal over Tis Paulus kun je rustig meteen vergeten. En als dat al niet klopt, sorry dat ik het zo zeg. Ik heb eens een verhaal gehoord over iemand die moest recensies schrijven over jaarverslagen van bedrijven. Ik heb het verhaal van Johan Borstens eruit. Jaren geleden. En die man schreef een keer zo'n verslag over zo'n jaarverslag en zei, nou ja, kijk, als de bladzijnnummering al niet klopt, wat klopt er dan van dat hele verslag eigenlijk nog? Met al die cijfertjes en lettertjes. Als de bladzijnnummering al niet klopt, ja, waar beginnen we dan aan? En dat is hier ook zo. Als je volhoudt dat het Paulus was in zijn eentje die deze dingen, dan kun je rustig meteen naar huis en terug naar af, want Paulus zelf zegt, in het schriftgedeelte wat men altijd aanhaalt, en wat nu dus mij ook wordt aangereikt, hè, zegt zelf, het is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten. En niet door Paulus, maar door de geest. Met andere woorden, diezelfde geest die de apostel Paulus deze dingen openbaarde, openbaarde deze dingen ook aan de andere apostelen. En je kunt het aantonen gewoon, ook uit hun schriften, maar het staat er nog eens een keer heel expliciet, en het is niet de enige plaats waar het ook zo expliciet staat. Want het staat in Romeinen ook al. Precies zo. Apostel en profeet. Nou goed. Dus allemaal. Als we daarna zeggen, maar door Paulus weten wij daar het meeste van. Ja, dat is waar. Dat Paulus verantwoordelijkheid was nu dingen zwart op wit te schrijven enzovoort. En als gezaghebbende deze dingen uit te dragen. Ja, dat is waar. Maar dat maakt hem niet tot de enige. Bovendien, als dat zo zou zijn, zouden wij allen ook onze mond moeten houden. Dus het gaat gewoon niet op. En wat is die verborgenheid dan? Nou, niks geheimzinnigs. Staat gewoon, namelijk, dat de heidenen zijn mede-erfgenamen. En het werd al uitgelegd in hoofdstuk 2. Wij die eertijds heidenen waren naar het vlees, vers 11. Wij die vreemd waren van het burgerschap Israëls. Nou, wat? We zijn erbij gebracht. Wat betekent dat? Dat we nog vreemd zijn van het burgerschap Israëls? Dat kan natuurlijk nooit. En dus, dat wij deel gekregen hebben aan het burgerschap Israëls. Sterker nog, als eerstelingen. Nog eerder dan de Joden zelf. En dat maakt ons tot gemeente van eerstelingen. En dat is het echte bijzondere. Namelijk, wij zijn niet zomaar Israël. Wij zijn eerstelingen van Israël. En op die grond, gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Nou, moeilijker is het niet. Namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen met, wat al bekend was, en van hetzelfde lichaam, Israël in de praktijk, en mededeelgenoten, als je het mij vraagt op pleonasme, maar laat me zitten, mededeelgenoten van zijn belofte, één, welke dan? Via Abraham en zijn zaad uiteraard. Mede-erfgenamen, mededeelgenoten zijn de belofte in Christus door het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben. En als ik zeg dat ik dienaar ben van het evangelie of het woord Gods, betekent het toch ook niet dat er niemand anders het doet? Begrijp u wat men een... Ja, ik wil het niet belachelijk maken, maar het is natuurlijk toch... Nou, laat ik dan maar zeggen, toch wel heel triest om dat soort redeneringen erop na te houden. Bovendien, in wat er nou verder staat in dit hoofdstuk, want ik lees het nou maar niet meer, staat uitdrukkelijk dat al deze dingen voortkomen uit dat plan Gods. En dat plan is wel degelijk zwart op wit vastgelegd in het Oude Testament. En zelfs, en dan rond ik dit af en dan moeten we nodig pauzeren. Zelfs mijn vader zei ooit ook wel eens, nou ja, gemeentelijke waarheid vind je niet in het Oude Testament. Maar daarna, wat is me de vraag wat je met die zin zegt? Ik kan het helemaal nazeggen, ik doe het niet, het zal wel wijze wezen. Maar ik ben het wel daarmee eens, gemeentelijke waarheid als zodanig. Vind je niet in het Oude Testament, maar het is maar de vraag wat je eronder verstaat. Want daarna ging hij rustig toe over om de gemeente te zien in Genesis 1. Want daar gaat het over Christus en dus over de gemeente. Want mijn vader was het die mij zei, ja, overal waar de Bijbel spreekt over de Christus, gaat het dus over Christus en de gemeente. Omdat we in hem gezegend zijn met elke geestelijke zegening. Dus toch het Oude Testament. Het was mijn vader die zei, ja, kijk, als Psalm 2 zegt, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, is dat net zo goed een uitspraak over de gemeente. Die als zoon van God gegenereerd zou worden. En daar berust Efeze 1 vers 4 of 5, wat is het op? Wij zijn in Christus tevoren verordineerd om tot zonen gesteld te worden. Stond alleen aan Psalm 2, staat dus toch in Psalm 2. En vervolgens had hij een prachtige verklaring van de tabernakel, helemaal gericht op de toepassingen van op de gemeente uit onze bedeling. Begrijp je wel? En het verschijnsel dat Jacob, Genesis nog steeds, hè? Het verschijnsel dat Jacob moest vluchten voor Esau, en door Esau vervolgd werd, dan zei hij ook gewoon van Jacob als type van de gemeente en Esau als type van het Joodse volk. Daarna zei hij, men vindt geen gemeentelijke waarheid in het Oude Testament. Nee, maar omgekeerd wel, als je gemeentelijke waarheid kent uit het Nieuwe Testament, vind je het wel degelijk in het Oude Testament terug. En dat geloofde hij ook en dat demonstreerde hij ook, uitgebreid. Nou, dat geloof ik ook, precies eender. Als je het niet weet, als je echt niet weet, wordt het heel moeilijk om op voorhand gemeentelijke waarheid te vinden in het Oude Testament. En dan nog, het is maar wat je eronder verstaat. Want als je eronder verstaat dat God een ander volk tijdelijk hier op aarde zou hebben als zijn volk, dan zeg ik, dat vind je wel degelijk in het Oude Testament, gewoon aan het oppervlak. Zie? Maar ja, je moet het ook op de goede manier doen. Het Oude Testament lezen in het licht van het Nieuwe. En niet proberen het Nieuwe Testament te lezen in het licht, veronderstelde licht van 1 of 2 versen uit Efeze 3. En op grond daarvan vervolgens de hele Bijbel verklaren. Want dat is wat in de praktijk gebeurt. Het is wel, ik moet zeggen, ik vind het betreurenswaardig, maar ook wel erg naïef. Nou goed. Dus daar laat ik het dan maar bij, want ik denk niet dat het meer woorden echt waard is. Wij zullen dat dus belaten, want eigenlijk is het al hoogste tijd om weer te beginnen na de pauze. Wij waren eigenlijk bij vers 38 van Johannes 8. Ik spreek wat ik bij mijn vader gezien heb. In zijn woord namelijk. En ik herinner u aan de eerste woorden die wij van de Heer Jezus hebben, als ik mij niet vergis. Wist hij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? Nou, daar heeft hij het vandaan. Dus uit de schriften. Dat is dus ook de achtergrond van wat de Heer zei in Johannes 5. Onderzoek de schriften, want deze zijn er die van mij getuigen. En daar gaat het maar om. Die zal men geloven. En dan zal men ook de Heer Jezus geloven. De laatste variant op dat thema vinden we, denk ik, in 1 Johannes. Waar staat dat als men de Heer kent en in hem gelooft, dan hoort men ook ons. Als u begrijpt wat ik nu zeg. Dan gelooft men ook, of hoort men ook, naar wat wij zeggen. Omdat wij datzelfde woord van God kennen en dus ook spreken. En dan hebben wij gemeenschap met elkaar, is daar de gedachte. Want hoe dan ook, alles is gebaseerd op de schriften en dus de Oud-Testamentische schriften. En heel het Nieuw Testament, al het Nieuw-Testamentische schriften zijn niet anders dan verklaringen van het Oude. Dat wil zeggen onthullingen, openbaringen, het wegnemen van de bedekking. Dat is wat de Heer Jezus zelf begint te doen in zijn openbare optreden en wat later voortgezet wordt door de discipelen, de apostelen. En dus ook Paulus, inderdaad. Maar het begint bij de Heer Jezus zelf hier. Ik spreek wat ik bij mijn vader gezien heb. Gij doet dan ook wat gij bij uw vader gezien hebt. En neemt dus een voorbeeld aan Abraham, bijvoorbeeld. Maar ja, dat voorbeeld kent men ook alleen uit de schriften. En daar gaat het maar om. Want zoals de Heer Jezus zijn vader kende uit de schriften, zo ook de Joden hun vader kennen uit de schriften. Daarna staat er dat ze tot hem zeggen, ze antwoorden, zeiden tot hem, Abraham is onze vader. Zo van, ja, die vader waar u het over hebt, dat is een andere. Die vinden dat de vergelijking niet opgaat. Als de Heer zegt, ik spreek wat ik bij mijn vader gezien heb. Ze begrijpen goed dat hij bedoelt mijn vader in de hemel. En als de Heer dan zegt, gij doet dan ook wat gij bij uw vader gezien hebt. Zeggen ze, ja, dat is een andere. Wij hebben Abraham als vader. En dan zegt de Heer tot hem, als dat zo was, indien gij Abrahams kinderen waart. Dat woord staat er ook echt, kinderen. Indien gij Abrahams kinderen waart, zijn nageslacht namelijk, is de betekenis van de term. Zo zoudt gij de werken van Abraham doen. Dat was de bedoeling dan. Maar nu zoekt gij mij te doden. Een mens die u de waarheid gesproken hebt, welke ik van God gehoord heb. Wel, voor zover wij de waarheid van God gehoord hebben, is dat toch ook gewoon uit de schriften? Bovendien, hoe valt het anders te controleren? Dan zult u zeggen, ja, maar dat kan je bij die Oud-Testamentische profeten ook niet controleren. Dan zeg ik, ja, zeker wel. Want de vraag wordt in het Oude Testament meermalen gesteld. Hoe weten wij nou of het het woord des Heren is? En het antwoord is onvermijdelijk als het uitkomt. Als het gebeurt wat de Heer gezegd heeft. En begrijp je me dan goed? Het was niet voor niks zo dat er dus ook in het Oude Testament tekenen gedaan werden op korte termijn, zodat men kon zien dat het echt het woord van God was, want het kwam uit. En als dat woord van God op korte termijn vervuld werd, dan houdt het automatisch in dat ook het woord van God met betrekking tot de langere termijn vervuld zou worden. Men kon het dus weten, men kon het gewoon waarnemen. Het impliceert overigens dat het woord van der demonen, de afgoden of hoe ze maar heten, dus niet uitkomt. Dat is ook zo. Dat is wat de schrift ervan zegt. Daarom heten ze in het algemeen de stomme afgoden. Niet omdat ze niet praten, maar omdat wat ze zeggen toch nergens op slaat en komt ook nooit uit. Het is dus controleerbaar. Nu zoekt gij mij te doden, zegt de Heer. Een mens. Leuk hè, een mens. Niet God. Zelfs niet de zoon van God. Maar een mens. En de vertalers vonden het ook wel wat erg, dus die hebben het maar al met een hoofdletter geschreven. Ik vind het altijd leuk om dat zo te zien. Maar vooruit. Een mens die u de waarheid gesproken hebt, welke ik van God gehoord heb. Want iemand die de waarheid spreekt, wordt ogenblikkelijk met de dood bedreigd. En dat hadden de Joden ook kunnen weten. Uit hun eigen geschiedenis. Want het ging altijd zo. En ze vielen in dezelfde fout. Hetgeen voor hen dus een argument was meer om aan te nemen dat het inderdaad om de waarheid ging. Als zo'n reactie oproept bij hen zelf, dan komt wel eens wezen dat een profeet des Heren tot hen sprak. Althans, een dienstknecht gods. Nou goed. Gij zoekt mij te doden, mensen die u de waarheid gesproken hebben, welke ik van God gehoord heb, en dat zou niks betekenen als het niet zo was dat het publiek, dat zijn tegenstanders, dat konden controleren. Want anders moesten ze het alleen op zijn gezag aannemen. Waarom zou je dat doen? Dat zou ik namelijk ook niet doen. Zo naïef ben ik nou ook weer niet, hè? Iemand je wat vertelt dat je dat meteen gelooft. Moet toch een beetje redelijke grond hebben. Iemand moet toch het vertrouwen waard zijn, waard gebleken zijn op een of andere wijze. Of moet controleerbaar zijn. En waar het gaat om goddelijke waarheid. Wel, het moet controleerbaar zijn in het geschreven woord Gods. Dat heeft zichzelf bewezen. Daar gaat het maar om. En dus, een mens die u de waarheid gesproken hebt, welke ik van God gehoord heb. En Abraham deed dat niet. Abraham die reageerde niet op die wijze. Tegen iemand die hem de waarheid sprak. En als echt Abrahams zaad zijn, aanspraak maken op Abrahams erfenis en de beloften die aan Abraham gedaan zijn, zouden ze navolgers van Abraham moeten zijn. En op die grond zonen. Vandaar die uitspraak uit Gelaten 3, die er straks al even zijn aangehaald. Namelijk, Abraham is de vader van alle gelovigen. En alle gelovigen zijn per definitie, toch geloof namelijk, navolgers van de gelovige Abraham. En dus staat daar dat alle gelovigen gezegend worden met de gelovige Abraham. Dat is navolgen van Abraham zijn. En even tussendoor, om even terug te komen op het verhaal van zojuist voor de pauze. De Heer zegt, ik heb u de waarheid gesproken welke ik van God gehoord heb. Maar als het niet controleerbaar is, hoe kan men dat weten? En daarna moet men niet dezelfde gedachte op Paulus van toepassing brengen en zeggen, nou ja, Paulus vertelde de waarheid die hij van God gehoord had, maar je kan het niet controleren. Als het niet controleerbaar is, hoeven wij het ook niet aan te nemen. Zo eenvoudig is dat. Bij God is geen ommekeer, geen verandering, en dus moet zijn plan gevonden kunnen worden in de oudtestamentische geschriften. En dat is ook zo. En dat is ook wat Paulus zegt trouwens. Zelfs tot in zijn laatste brieven aan toe, welke dat hem ook maar zijn mogen. Nou goed, maar terug naar dit schriftgedeelte. Vers 41, daar zegt hij, gij doet de werken uw vaders. Het is een wat rare zin, maar voor zover ik hem begrijp, betekent het dat hij zegt, doet gij de werken uw vaders als opdracht. Men zou hem navolgen. Het lijkt me de enige betekenis kunnen zijn van de zin. Gij doet de werken des vaders, opdracht die de Heer hen geeft. Zij zeiden dan tot hem, wij zijn niet geboren uit hoererij, wij hebben een vader, namelijk God. Dat is een insinuatie aan het adres van de Heer Jezus, die dan beschuldigd wordt geboren te zijn uit hoererij. Alsof hij daar eventueel zelf wat aan zou kunnen doen, dus het slaat helemaal nergens op. Maar zijn afkomst is toch wel twijfelachtig. U weet toch dat de Joden het verhaal in de wereld geholpen hebben, dat de Heer verwekt zou zijn geworden bij Maria door een Romeinse soldaat? Tot vandaag wordt dat erom verteld. En er zijn zelfs zogenaamde christelijke theologen die dat ook beweren. Dus omdat ze daar traditionele grond voor hebben. Maar het is een Joodse fabel uiteraard. Maar hier vind je hem al. Zij zeggen, wij zijn niet geboren uit hoererij, wij hebben een vader, namelijk God. En dat vind ik helemaal om te lachen. Want een paar hoofdstukken terug, in bijvoorbeeld hoofdstuk 5, vers 18, daar lazen wij, in 5 vers 18, daarom zochten dan de Joden te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat brak, maar ook zei dat God zijn eigen vader was, zichzelf een God makende. Daar heb ik uitgebreid over gesproken, over die begrippen vader en zoon, wat het eigenlijk inhoudt. En dat de zoon van God niet noodzakelijk per definitie dus God is. Maar goed, daar kom ik nou niet op terug. Maar als bewijs daarvoor, de woorden van de Joden zelf nu. Wij hebben een vader, namelijk God. Dat is precies een uitspraak die ze de Heer Jezus kwalijk namen in hoofdstuk 5. En nu, in het nauw gebracht door deze discussie, gebruiken ze hem en passen ze hem toe op zichzelf. Zodat je maar weer ziet wat een betrekkelijk begrip dat eigenlijk is, altijd. Wij hebben een vader, namelijk God. Daar bedoelen ze ongetwijfeld ook niet mee dat ze uit God verwekt zijn, maar wel dat heel Israël natuurlijk van Gods wegen verwekt is geworden. Uit Abraham bijvoorbeeld, hè? De onvruchtbare, weet u nog? Wij hebben een vader, namelijk God. En daarna heb je altijd nog de gedachte van het universele vaderschap Gods. Zo van, God is de vader van alle mensen, in de zin van de schepper van alle mensen. En van de hele mensheid. Maar goed, ze gebruiken dezelfde uitdrukking als de Heer Jezus. En toen de Heer hem gebruikte, wilden ze hem doden, omdat ze dat godslasterlijk beschouwden. En nu passen ze hem op zichzelf. Net zo het uitkomt. En dat is dikwijls het geval, hoor. Dergelijke discussie, net zo het uitkomt waar het gaat over godsdienstige, religieuze, dan wel bijbelse zaken. Net zo het uitkomt. Men past het met gemak aan zichzelf aan en aan de omstandigheden. Weet u nog, heb ik u laatst ook verteld. Ik zal niet meer zeggen wie het zei, welke dominee het was. Maar die had een toespraak voor Vaderdag, hè? Was Moederdag. Toespraak voor Vaderdag, ontleend aan de laatste verse van het Oude Testament. Grote naam, de laatste versen van het Oude Testament, is heel belangrijk. Hij zal het hart van de kinderen terugbrengen tot de vaderen. Vaderdag toespraak op de evangelische omroep. Ja, nou goed. Toen brak mij dus die andere klomp. Maar... waarmee je maar weer ziet dat er voor elke gelegenheid een tekst te vinden is. En voor elke gedachte die je onder de mensen wil brengen, kun je altijd doen met een bijbeltekst. Dat is geen kunst. Het kost even tijd, maar met een concordantie moet je er toch één kunnen vinden, denk ik altijd. Nou goed, zo is hier ook, hè. Wij hebben vader, namelijk God. Als de Heer het zegt, is hij dus doodschuldig. Als zij het zeggen, is het niet eens godslastig. Nou goed. Toen zei de Heer tot hen, want die doet het net zo scherp terug. De Heer zei tot hen, indien God uw vader ware... wat het maar betekenen mogen, maar indien God uw vader ware, zo zoudt gij mij lief hebben, want ik ben van God uitgegaan en kom van hem, in de zin van ben door hem gezonden, dat staat er ook achter, hè? Want ik ben ook van mijzelf niet gekomen, maar hij heeft mij gezonden. De Heer zelf heeft er ook niet echt belang bij. Hij staat in dienst van God. Die om die reden ook als zijn vader wordt aangeduid. U weet toch nog dat in de Bijbel alle leraren per definitie vader heten. Vandaar dat in de Rooms-Katholieke Kerk al die geestelijken ook met vader worden aangesproken. In het Latijn dan. Hè? Dus dan wordt het pater. Ja, pater is een broer, hè? Broeders, ja. Nou goed. En als God vader is, is in ieder geval degene door wie men werd onderwezen. En dat zegt de Heer ook. Ik ben ook van mezelf niet gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Het is zijn woord dat ik spreek. En dan vers 43. Waarom kent gij mijn spraak niet? Dat is belangrijk hoor. Waarom kent gij mijn spraak niet? Waarom begrijp je niet waar ik het over heb? Waarom versta je die taal die ik gebruik niet? En er is maar één antwoord op. Ze kennen de schriften niet. Ik zal het ook wel eens verteld hebben als voorbeeld. Dat zijn van die dingen die op mij in de tijd diepe indruk gemaakt hebben. Ik was ergens in gesprek en ik citeerde gewoon een stukje uit de Bijbel. Nog uit de Statenvertaling ook. Dus dat is die hoogdravende taal, dat het antwoord op een vraag. En toen werd er geantwoord met waar heb je die onzin nou vandaan? Er was een discussie met kerkelijke mensen in Wezep in de tijd. In zo'n groep. Toen woonde ik pas in Wezep. Contacten, zei ze, kom eens bij ons in de groep. Nou, goed. Hè? Dat was in 1971 of zo. Hè? Ja. Nou goed. Waar heb je die onzin vandaan? Ze, nou, dus je koopt zoveel voor zoveel. Nou ja, dat is de koppen, maar ja. Het staat gewoon in de Bijbel. Dan merken ze niet eens dat je notabene in de Statenvertaling citeert. Waar heb je die onzin vandaan? Uit een Bijbel. En gewoon uit het Nieuwe Testament. Niks bijzonders. Nou goed. En dus, waarom verstaat men die taal niet? Omdat men de Bijbel niet kent. Volgende vraag, maar die even terzijde. Waarom verstaat men überhaupt de Statenvertaling eigenlijk niet? Omdat die taal te moeilijk is? Nee, omdat men hem nooit gebruikt. Men leest hem niet. Men kent de Bijbel niet namelijk. Daarom verstaat men hem niet. Daar heeft met taal als zodanig echt niks van doen. Nou goed. Als kleine kindertjes Frans kunnen leren praten, dan moeten wij Nederlanders toch wel een beetje de Statenvertaling kunnen leren lezen, lijkt mij. In onze moerstaal. Nou, waarom kent gij mijn spraak niet? Omdat gij mijn woord niet kunt horen. Maar het is eigenlijk dezelfde vraag nog. De vertalers hebben dat het is tussengevoegd. Ik denk dat het twee keer dezelfde vraag is. Waarom kent gij mijn spraak niet? Waarom kunt gij mijn woord niet horen? Waarom niet? Omdat men, punt 1, de Bijbel niet kent, en punt 2, maar het is eigenlijk hetzelfde, omdat men niet geïnteresseerd is in de waarheid. Men is geïnteresseerd in de eigen, laat ik zeggen, godsdienstige, in dit geval judaïstische, traditie. Dat maakt zo wat uit, dat wil men in stand houden. Daar is men trots op, daar beroemt men zich in, maar waarheid. Kijk, als je leeft onder een systeem, ben je per definitie een gevangene. En daar waar je dat handhaven wil, is geen ruimte voor waarheid, want waarheid maakt vrij. Dat is dus de samenhang ook van dit hoofdstuk. Daarom niet. Het is alleen bedekt voor ongelovigen. Er staat, zodra tot de Heere bekeerd zal zijn, zal de bedekking worden weggenomen. De Heer zal de bedekking wegnemen. Wanneer? Bij zijn wederkomst? Nee, als men tot bekering komt. En dus gebeurde dat bij Paulus. En dus gebeurde het bij de Emmausgangers. En dus gebeurde het bij Petrus. Bij Petrus al eerder dan bij Paulus al. En bij ons ook. Nou ja, dat weet ik nooit, want ik ben bang dat ik dan weer autobiografisch ga staan praten. Of dat het zo uitgelegd wordt, maar dat moet ik dan maar even doen. Ik herinner mij de tijd ook, dat is heel lang geleden, broeder, ja. Ja, goed. Toen was ik 16 of zo, dus nou een jaar of 8 geleden, zou ik zeggen, zoiets. Maar ik herinner me de tijd ook nog wel dat ik in mijn Bijbel las en dacht, dan moet ik toch zelf eens lezen. En ik begreep er ook niks van. Ik denk, nou lees ik zeker te weinig, dus steeds meer lezen. Lezen de Bijbel begreep nog niet. Het werkt zo niet namelijk. Wat werkelijk moet, is dat men tot overgave komt. En de dingen die men weet, aanvaardt en eruit leeft. En dat duurt veel langer. En dan pas gaat de bedekking weg. Dat is niet een kwestie van intelligentie of iets dergelijks. Het is wat de Heer doet. Je kunt je niet meester maken van de schriften zonder je te onderwerpen aan de Heer Jezus. En dat is het probleem dus. Dat is de enige verklaring die ik heb. Ik denk dat het enige is, überhaupt. De enige verklaring die ik heb voor het verschijnsel dat zoveel mensen dikwijls dag in dag uit en beroepsmatig zich met de Bijbel bezighouden, serieus en bestuderen en niet tot inzicht, niet tot kennis van de inhoud van de Bijbel komen. Dat is gewoon omdat ze zich niet overgeven aan degene die in de schrift hen voorgehouden wordt. Johannes 5, gij onderzoekt de schriften, dat is wat de Joden ook doen, officieel, moet. Maar gij wilt tot mij niet komen. En dus leert men die schriften nooit. Pas als men tot de Heere bekeerd is. Als je de Bijbel gaat bestuderen. Als men tot de Heere bekeerd is, zal de Heer de bedekking wegnemen. Nou, ik zal het nou langzamerhand maar letterlijk lezen. Wij zouden niet doen, 2 Korinthe 3 vers 13. Wij zouden niet doen, of wij doen niet, zegt Paulus over zichzelf en Timotheus. Wij doen niet gelijk Mozes die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen er niet gedaan wordt. En dan vers 14. Maar hun zintuigen, hun zinnen. En zinnen heeft altijd te maken met gevoel, met ontvankelijkheid. Dus zintuigen, niet alleen ogen, oren, neus en wat wist ik weer. Maar ook bevattingsvermogen. Dat is wat het is, veel meer een geestelijk ding dan wat wij biologisch zintuigen noemen. Fysiek in het lichaam zijn onze zintuigen het gehoor, het gezicht, de reuk, de smaak en de tastzin, geloof ik. Dat is allemaal op een rijtje, hè, deze keer. Maar in de hogere betekenis, zintuigen staat voor sensitivity. Dat wil zeggen voor gevoel, voor ontvankelijkheid. En door welk van de fysieke zintuigen dat gebeurt, heeft er niks mee te maken. Hun zintuigen zijn verhard geworden. Dan voel je dus niks meer, dan hoor je niks meer. Want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des Ouden Testaments. Zie je waar het om gaat? Om het lezen des Ouden Testaments. Paulus beklaagt zich niet dat de Joden het Nieuwe Testament niet willen lezen. Hij zegt, ze lezen het Oude Testament, maar dat werkt niet vanwege de bedekking. Met hetzelfde deksel in het lezen des Oude Testaments zonder ontdekt te worden. Maar begrijp je goed, ontdekken is hetzelfde als openbaren. De sluier wegnemen. Echt hetzelfde woord. En dan, deksel, het welk door Christus teniet gedaan wordt. Wordt. Niet eens zal worden. Wordt. Maar dan moet men wel tot hem komen. Naderen dus tot de troon der genade, met de term uit de Hebreeënbrief. In de praktische zin dus, tot hem komen, zich aan hem onderwerpen. Dan neemt hij de bedekking weg en dan gaat de Bijbel ineens open. En dat is een ervaring die velen van ons toch kennen. Dat daarvoor misschien niet, maar dat daarna wel. Dan gaat ineens de Bijbel open. Ik vind het nog altijd verbijsterend. Ik nou de Bijbel lees, dat ik denk, ja, natuurlijk, ja, oké, okay, ja. En dat ik het bijna uit mijn hoofd ken, dus sommige brieven. Terwijl ik me heel goed herinner dat ik het las en herlas en begreep er toch geen bal van. Maar zo gaat het. Het heeft met gezindheid te maken. Het heeft met andere dingen te maken. Men moet echt tot de Heer bekeerd zijn. Zonder reserve. Onvoorwaardelijk. En ik zeg dan meestal, je moet niet willen je meester te maken van de Bijbel. Het moet andersom. Je moet willen dat de Bijbel zich meester maakt van jou. En dus onderwerping. En beter kan ik het niet zeggen. Dat is de hele clue van of men de waarheid verstaat of niet. Ja goed, maar het heeft dus inderdaad alles van doen met de geestelijke gezindheid dus. Hè? Hoe ver dat wil gaan. Maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, legt een deksel op hun hart. Waarom? Omdat men niet tot Christus komt. Lees maar verder. Doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. Door Christus, vers 14, dan wel door de Heere in vers 16. Ja, dat is waar het om gaat. En waar heeft de apostel het hier over? Over het oude verbond, wat weliswaar een beetje licht was in een duistere wereld. Dat leek heel veel, zegt hij. Maar in vergelijking met de heerlijkheid van het nieuwe verbond, is het oude verbond gewoon duisternis. Over die twee dingen gaat het. En het idee is dus, maar ja goed, ik moet nou dit hoofdstuk niet bespreken, en zeker op dit tijdstip niet meer aan beginnen, maar het idee is dus dat het Oude Testament, daar ligt normaal gesproken een bedekking over. En die bedekking over het Oude Testament, gaat weg als men komt tot de Heer Jezus Christus, als men tot de Heer bekeerd is. Of boos te zeggen dat dat dus Christus is, hè, die Heer. God heeft deze Jezus gesteld tot de Heer en tot Christus. En dan gaat de bedekking weg. Niet van het Nieuwe Testament, er ligt sowieso geen bedekking over, verhoudingsgewijs. Over het Oude Testament ligt. Maar je kunt ook anders zeggen, want daar gaat het hier over. Paulus zegt, wij zijn bedienaren of dienaren van niet het Oude Verbond, maar God heeft ons bekwaam gemaakt, niet uit onszelf, weet wel, vers 4 en 5. God heeft ons bekwaam gemaakt, de geest dus, broeder, ja. God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het Nieuwe Verbond. En de gedachte is gewoon dat in het licht van het Nieuwe Verbond die bedekking die over het Oude Testament ligt, wordt weggenomen. Kortom, het Nieuwe Testament, in klare taal dus nu, het Nieuwe Testament verklaart zaken die in het Oude Testament onverklaarbaar zijn. Maar niet zaken die in het Oude Testament niet staan. Ze staan er. Maar door het Nieuwe Testament worden ze verklaard. En dus wordt zo de bedekking weggenomen. Ja, zo. En in bredere zin is dat zelfs van toepassing natuurlijk op heel de Bijbel. Dat heb ik er net eigenlijk ook gezegd. Als je niet komt tot de Heer onvoorwaardelijk, zul je niet alleen het Oude Testament niks begrijpen, van het Nieuwe Testament net zo min wat. Maar iedereen die wat van de Bijbel weet, heeft toch wel gezien dat in het Nieuwe Testament dingen in klare taal gezegd worden, dat we daar systematische uiteenzettingen vinden over bepaalde goddelijke waarheden, die we in het Oude Testament echt niet vinden. Begrijp je me goed? Wij vinden ze wel in het Oude Testament terug, maar op de achtergrond. Als u begrijpt wat ik... Ik neem aan dat het bekend is. Iets als de restitutieleer, want zo noem ik het dan maar, omdat het de vaste uitdrukking is. Ja, je komt er pas op door de nieuwtestamentische uitspraken over de nederwerping der wereld, die men dan gauw wegvertaalt, na grondlegging der wereld, want men schrikt ervan. Ja, zo werkt het. Dat ligt wat Nieuwe Testament, maar gooit er meteen een bedekking over in de vertaling al. Maar men leest er over de nederwerping der wereld en in elk geval de uitspraken uit 2 Petrus 3 over willens is dit hun onbekend dat hemel en aarde van overlang geweest zijn. Kortom, er staat in klare taal dat voor de dagen van Adam en dus voor de dagen, 7 dagen van Genesis 1, de hele wereld geweest is die in oordeel is ten onder gegaan. Daarna lezen we alsnog het Oude Testament en dan blijkt dat het daar ook gewoon staat, maar daar kwam je niet op. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde, en volgens en de aarde was woestheid en ledigheid en duisternis, dat het dat geworden was. Ja, dat staat er eigenlijk ook, in het Hebreeuws zeker. Maar als je niet wil, hoef je dat niet te zien. Dan valt het niet op. En daar gaat het daar in die versen ook niet primair over. Maar daarom staat het er wel. En meer van dat soort uitspraken. Het staat er wel, maar je leest er zo overheen. Pas als je systematisch gaat bestuderen, dan vind je het. Dat verhaal over die beroemde holle aarde, weet u nog, waarin wij leven. Ja, daar kom je ook niet zomaar op. Maar als iemand je het één keer verteld heeft, zo ging het mij tenminste. Als je het één keer op gewezen bent en je leest daarna je Bijbel, dan lees je het overal. Nou, zeker in Genesis 1 al. En daar gaat het maar op. Dan is de bedekking weg. En hoe dat dan werkt, weet ik ook niet, maar dan lees je het ineens overal. Maar de Heer neemt zo'n bedekking niet weg als je toch niet bereid bent om die dingen te geloven en je eigen te maken of eruit te leven. Want God werpt ook geen parelen voor de zwijnen. En zegt tegen ons dat wij het ook beter niet kunnen doen, want het is alleen maar gevaarlijk en het dient tot niks. Want zo staat het er, het is gevaarlijk staan. Ze keren zich tegen u, die zwijnen. Daar moet je geen ruzie mee krijgen. Daar staat er echt. Nou goed. Maar hebben jullie wat hier staat? Die bedekking is een kwestie van geloof of niet. Van overgave of niet. En dat is wat Petrus ervan zegt. Dan zit ik weer in dat onderwerp, maar helaas. Maar dat is wat Petrus ervan zei. Petrus zei, aan die oud-testamentische profeten is geopenbaard dat zij gesproken hebben over de zaligheid die aan ons is geschied. En dat zij ons bedienen. Zij wisten het dus wel. Ze zei iemand, ja, maar het heeft God hen geopenbaard. Zeg ik, ja, hoe? Simpelweg, er staat de profeten onderzochten hun eigen profetieën. Zij onderzochten de schriften. En dan openbaarde Heer, als men eerlijk is. En als men niet eerlijk is, kan je ook het woord Gods onderzoeken. En dan vind je er niets. Ja, hoe dat komt, ja, dat heeft God zelf in de hand. Dus dat is wat hij zelf doet. Het bekende verhaal, wie zoekt zal vinden. Niet omdat men zo goed zoekt, maar omdat wat men zoekt zich bekend maakt. Vanuit de onzienlijke wereld. Dus broeder, inderdaad, de geest doet dat. Maar ik aarzel altijd om die dingen te zeggen, want anders komt er weer iemand die zegt, zie je wel, nou ja, als de geest het doet, dan wachten wij maar gewoon af. Dan zullen we wel zien. Men bedoelt, dan zullen wij niet zien. Maar, ja, maar men doet er dan niks aan. Nee, de geest doet het, maar de verantwoordelijkheid ligt bij ons. En dus heb ik één tekst voor, als systeem, wordt vervuld met de geest. De geest zal het doen, maar het is onze verantwoordelijkheid. Wij zouden ons ervoor openstellen. En zoals met die bedekking ook, dat werkt tot in onze dagen bij ieder die het woord afwijst. Het was in de Oud-Testamentische tijd ook zo. Maar het wordt geopenbaard aan ieder die zoekt. Die weten wil, die de waarheid zoekt. En vrij wil worden. En zich bewust is van niet vrij te zijn. Dus één ding is wat ik van jongs af aan geleerd heb. Niet omdat iemand mij het vertelde, maar dat ik het van mezelf heel goed wist. Ik was niet vrij. En dat moet je dus worden. Als je dat dan zoekt, ik ben er eigenlijk blij mee achteraf. Dat ik dat heel goed, heel jong geleerd heb. Het was niet leuk. Maar ik ben er achteraf erg blij mee. Want daardoor ga je zoeken. Hoe kom ik eraf? Hoe word ik verlost? Hoe kan ik doen wat ik wil, zonder meteen een schuldgevoel te hebben tegenover God? Hoe kan ik vrij worden? Nou, alleen door de waarheid. En daarvoor moet men zich er op voorhand aan onderwerpen. En dan gaat er niks, echt, gaat er niks mis. Dan leven wij in vertrouwen op het woord Gods. En daarmee in vertrouwen op die God die gesproken heeft. Nou goed. En als men dat niet doet, dan helpt alle argumentatie, ook die van vanavond, helpt absoluut niets. Helemaal niets. Als men eerlijk is, zal men vinden. Als men eerlijk is, zal men ook luisteren. Ik naar u of anderen en u eventueel naar mij. Als men eerlijk is, dan luistert men ernaar en onderzoekt of deze dingen al zo zijn. Zo zou dat gebeuren. En dan aanvaarden we waarheid zoals we in het woord van God doen. Die maakt ons vrij. En in dat vertrouwen leven wij. Vertrouwen namelijk dat wij die geest hebben ontvangen die in ons in heel de waarheid zou leiden. Niet die ons intelligent zou maken, omdat we zelf allerlei theorieën zouden kunnen bedenken. Vooral theorieën die door de Bijbel zelf verlogen gestraft worden. U weet wel, dan zijn we intelligent genoeg om het tegen te spreken. Niets van dat alles. Nederigheid past ons, onderwerping aan het woord Gods. Staat dat er, dan is dat zo. En daar leven we uit, wat ook de consequenties daarvan zijn. Zo werkt het. En dan zeg ik, nou ja goed, dan worden wij onderwezen. Door wie, maakt me niet uit, maar in elk geval door het woord Gods. En daar moeten we het helaas bij laten. Want, ja helaas zeg ik dan, maar over een kwartier denk ik daar anders over. Maar zeg ik, niet zo lang door moeten gaan. Maar ja. Nou, niettemin, wij laten het hier wel bij. Hè? En we zullen de Heer danken. Trouwe Hemelse Vader, wij danken u voor alles wat wij in uw woord mogen vinden. Een woord dat wij inderdaad onderzoeken en bestuderen. Maar bovenal een woord waarin u zich op eigen initiatief aan ons wil bekendmaken. We danken u dat maar wij onze harten openstellen. En onszelf onderwerpen aan u die gesproken hebt dat u zich daar bekend maakt. En dat u inderdaad dingen openbaar, bedekkingen wegneemt en onbegrijpelijke bijbelteksten ineens laat spreken. En dat we mogen zien daaruit bovendien dat al deze dingen deel uitmaakten van uw plan. En dat u ook uw werk wat u in onze tegenwoordige tijd doet aan ons en in ons en door ons, dat ook dat werk vast ligt in uw plan der eeuwen van voor de nederwerping der wereld. En dat we mogen terugvinden inderdaad in ook de boeken van het Oude Testament van zoveel duizenden jaren oud. Wij danken u dat we u kennen als die God die niet alleen spreekt, maar ook doet wat u gezegd hebt. En daarom mogen we ook ons vertrouwen stellen op de toekomst die u ons beloofd hebt. Wij danken u dat we mogen uitzien naar die heerlijkheid die u zal openbaren. Een heerlijkheid die dan wellicht zoveel duizenden jaren op zich liet wachten, maar die niettemin op grond van uw woord gerealiseerd en daarmee geopenbaard zal worden. Wij danken u dan dat we mogen uitzien naar de openbaring van Jezus Christus. De openbaring en de heerlijkheid van Hem die in deze wereld verworpen werd door de wereld en door de zijnen tot op deze dag. Maar we danken u ook dat we mogen zien naar dat koninkrijk waar...